Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open de vergadering. Er is een bericht van verhindering van de heer Van Oers. De heer Peterman is verhinderd en er zijn twee personen die iets later komen, heb ik begrepen. Dat is mevrouw De Jong en mevrouw Heijne. En volgens mij heb ik dan alle mededelingen gehad. We hebben een drietal vragen opstaan voor het vragenuur. Vragen van de heer Peters van het CDA over de daling inbraken door WhatsApp-groepen. Vragen van de heer Meijer over anti-jongerenapparatuur in Heerlen. En vragen van de heer Leers over de interim gemeentesecretaris. Ik geef graag het woord aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vragen spreken voor zich. Ik zal een korte toelichting geven. De Limburgse media berichten dat door de buurtpreventie WhatsApp-groepen het aantal inbraken in de gemeente Weert, Nederweert en Leudal flink gedaald is. In Weert zelfs met 37%. Ook in Heerlen bestaan er dergelijke groepen, maar niet in elke wijk. Het CDA Heerlen juicht het initiatief toe en vraagt het college om ook in die wijken in onze gemeente waar nog geen buurtpreventie WhatsApp-groepen bestaan, deze samen met de politie en bewoners helpen op te zetten. Dank u.
Dank u wel. Aangezien het een aantal ook technischere vragen betreft, hebben we overleg gehad vanmiddag met de fractie van het CDA. We zullen de vragen schriftelijk beantwoorden. Inmiddels zijn die al bij de griffie, dus die kunnen wat mij betreft straks rondgedeeld worden. Mocht er daarna nog behoefte zijn, dan kan dat als zodanig. Maar dat is in ieder geval in overleg met de fractie van het CDA als zodanig afgesproken. Dus als u daarmee akkoord bent, dan is dit onderdeel voor nu afgehandeld. Mocht u op basis van de schriftelijke beantwoording vragen hebben, dan hoor ik dat graag in een RIA-commissie of desnoods hier in een volgend vragenuur. Akkoord? Prima. Dan geef ik graag het woord, even kijken, ja, de heer Meijer is vragensteller, dus dat lijkt me niet handig, aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad om even het voorzitterschap over te nemen.
Ja, dank u, dat doe ik. Woorden aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter, tot onze grote verbazing kregen wij klachten dat er op en rond het station en inmiddels in de tijd tussen het stellen van de vragen, het indienen van de vragen en het stellen van de vragen ter plekke nu, ook signalen van andere plekken, dat er sprake zou zijn van een, vooral door jonge mensen, permanent waarneembare schelle toon, oftewel de welbekende mosquito. Ik heb dat zelf, moet ik eerlijk zeggen, in eerste instantie afgedaan als een broodje aapverhaal, omdat ik niet geloofde, maar ben zelf gaan horen. Nu maakt dat natuurlijk geen geloofwaardige indruk als ik zeg dat ik het zelf ook kon waarnemen, want dan suggereer ik dat ik jong ben. Maar dat is dan niet te min, het is zo. Maar het is verbazingwekkend, omdat het hele fenomeen een aantal grondrechten schuurt, een aantal grondrechten. Kortom, de volgende vragen. Hangen er in Heerlen zogenaamde moskito's? Deelt u de opvatting dat die moskito's bedoeld zijn om vooral jonge mensen die de betreffende toon kunnen waarnemen zo kort mogelijk op één plek te houden? Waarom en wanneer heeft de burgemeester deze anti-jongerenapparatuur toegestaan? Waar hangt deze anti-jongerenapparatuur precies? Zijn deze moskito's van de overheid, zo niet van wie dan wel? Zo ja, wanneer zijn ze aangeschaft en wanneer is dat besloten? Deelt het college de opvatting dat de raad en het college zich eerder ferm uitspraken tegen het zonder enige aanleiding, behalve dat hun gehoor de toon kan waarnemen, irriteren van mensen die zich op een bepaalde plek bevinden? Zo ja, wanneer is die lijn losgelaten, waarom? Voldoet deze anti-jongerenapparatuur aan de geluidsnormen en waaruit blijkt dat? Zijn jonge mensen welkom op en rond ons gerenoveerde busstation? Zo ja, waarom worden ze dan weggeïrriteerd? Zo nee, waarom in vredesnaam niet? Hoe urban is een stad die apparatuur toestaat, die willekeurig een groep jonge mensen, ongeacht de aanwezigheid van enige individuele aanleiding, niet te lang op het busstation tolereert? De laatste vraag, bestaat er meer apparatuur in onze stad waarmee we één bepaalde groep collectief straffen en of irriteren? Zo ja, waar en hoe? Zo nee, zullen we dan met deze bizarre toestand zo snel mogelijk stoppen?
Dank u wel. Duidelijk, dank u meneer Meijer. Het woord is aan de burgervader.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga de vraag gewoon stuk voor stuk langs. 1. Hangen er in Heerlen zogeheten moskito's? Voor zover ons bekend op één locatie. Ik ben zeer benieuwd, als u andere locaties weet, dan hoor ik dat graag. Wat ons betreft is alleen die ene locatie bij het station, komt er dadelijk op terug, is bij ons bekend. 2. Deelt u de opvatting dat moskito's bedoeld zijn om vooral jonge mensen die de betreffende toon kunnen waarnemen zo kort mogelijk op één plek te houden? Antwoord is ja. 3. Waarom en wanneer heeft de burgemeester deze anti-jongeren apparatuur toegestaan? Dan laat ik beginnen met te vertellen dat het ons zelf pas sinds vorige week bekend is, omdat de wethouder ons daarop attendeerde. Er is vervolgens onderzoek naar gedaan en er schijnt dus zo'n mosquito te hangen bij het busstation aan de zijde van de spoorsingel. Deze is schijnbaar op het verzoek van de huurders van het pand door de eigenaar van het pand geplaatst. Van plaatsing is het college niet in kennis gesteld en het college als bevoegd gezag, en ik zeg er dan nadrukkelijk bij, dit is geen burgemeestersbevoegdheid, maar een collegebevoegdheid, heeft dus ook geen toestemming verleend. Vraag 4. Waar hangt deze jongerenapparatuur, zoals gezegd, bij het busstation aan de spoorsingel? Vraag 5. Zijn deze mosquito's van de overheid, zo nee van wie dan, zo ja wanneer aangeschaft en wanneer is daartoe besloten? Ze zijn niet van de overheid. Wij hebben als gemeente Heerlen ook geen mosquito's en zijn ook niet van plan om deze aan te schaffen. Dit betreft dus een particuliere mosquito, om het zo maar te zeggen, eigendom van de vastgoedeigenaar. Vraag 6. Deelt het college de opvatting dat de raad en het college zich eerder ferm uitspraken tegen het zonder enige aanleiding, behalve dat hun gehoorde toon kan waarnemen, irriteren van mensen die zich op een bepaalde plek bevinden, dus ja, wanneer is die lijn losgelaten? Ja, dat delen wij en de lijn is niet losgelaten. Vraag 7. Voldoet deze anti-jongeren apparatuur aan de geluidsnormen waaruit dat blijkt? Dat is niet bekend. We zullen dat wat nodig laten uitzoeken. Het college is, zoals net aangegaf, ook pas recent op de hoogte gesteld hiervan. En we hebben inmiddels contact gehad met de beheerder en op ons dringend verzoek heeft hij deze ook inmiddels uitgeschakeld. En we dringen erop aan om het apparaat te verwijderen. Ik hecht er wel aan om aan te geven dat daar een nuance zit tussen uitschakelen en verwijderen. En dat heeft te maken met onze APV. Die zegt dat men de zaak zou moeten uitschakelen. Maar het verwijderen is juridisch een lastige, maar we blijven erop aandringen. En we gaan dat gesprek met hen erover aan. Vraag 8. Zijn jonge mensen welkom op en rond ons gerenoveerde busstation? Zo ja, waarom worden ze dan weggeïrriteerd? Zo nee, waarom in vredesnaam niet? Antwoord is simpel, iedereen is welkom zolang er geen overlast veroorzaakt wordt. Het geldt overigens niet alleen daar, het geldt wat mij betreft voor de hele stad. Vraag 9. Hoe urban is een stad die apparatuur toestaat, die willekeurig een groep jonge mensen, ongeacht de aanwezigheid van enige individuele aanleiding, niet te lang op het busstation tolereert? Nou, zoals gezegd, de mosquito is niet door ons geplaatst, maar door de eigenaar zelf. En dat kwam omdat hij op dat moment overlast ervoer van de jeugd. En van willekeurige plaatsing is dus ook geen sprake wat ons betreft. Vraag 10. Bestaat er meer apparatuur in onze stad waarmee we een bepaalde groep collectief straffen en of irriteren? Zo ja, waar en hoe? Zo nee, zullen we met deze bizarre toestand dan ook zo spoedig mogelijk stoppen? Zoals eerder door het college aangegeven, is er vanuit de gemeente nooit een mosquito geplaatst. Voor zover nu bekend, is er ook geen andere apparatuur geplaatst waarbij dit aan de hand zou zijn. Maar nogmaals, ik ben graag bereid als er anderen zijn die over andere locaties beschikken, dan hoor ik het graag, want voor zover ik vandaag heb kunnen nagaan, is er nergens ontheffing verleend. Dus dat zou betekenen dat er dan elders ook illegale plaatsen zijn. Maar levert u vooral wat mij betreft de adressen zo spoedig mogelijk aan. Tot zover.
Ik dank u, burgemeester. Kijk naar de heer Meijer of er nog aanvullende vragen zijn.
Voorzitter, ik ben behoorlijk verheugd met de antwoorden na de eerdere verbazing. Maar ik heb toch nog een aantal vervolgvragen. Dat is namelijk A, kan ik het antwoord van de burgemeester, we gaan in gesprek, zeg ik in mijn eigen woorden, kan ik dat opvatten als handhaving. B, kan ik hieruit ook opmaken dat enige toestemming in de toekomst voor deze anti-jongerenapparatuur wordt uitgesloten. En de laatste vraag is, in een van de antwoorden zat, zolang er geen overlast is, daar ben ik het eigenlijk mee eens, als er overlast is moet je vooral optreden. Maar kunnen wij het opvatten als dat ongeacht leeftijd, etniciteit, seks en andere kenmerken gaat waar je simpelweg zelf niet zo heel veel aan kunt doen. Kortom, kan ik opmaken dat dit geen vorm is van collectief irriteren of collectief straffen, ongeacht de aanleiding.
Dank u, meneer Meijer. Nog iemand van de raad die een aanvullende vraag heeft? Meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Kan het college bevestigen nog ontkennen dat de overlast zich verplaatst heeft van het busstation naar het Maankwartier Noord, en dat dat de reden ervan is dat daar momenteel al enkele weken de mobiele veiligheidscamera staat. Dank u wel.
Dank u, meneer Leers. Niemand meer, dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Mag u dat zien als handhaving? Ja, binnen de handhaafmogelijkheden die we daarvoor hebben. Ik heb net even het kader geschetst, hoever onze APV daarin reikt. Dus dat is in ieder geval de mogelijkheden. 2. Betekent dat er in toekomst altijd uitsluiting zal zijn? Op basis van de huidige APV kan dat niet. Dan zal de raad daarin een aparte artikel moeten opnemen dat het uitgesloten is. Mogen wel helder zijn, het feit dat wij geen moskito's hebben, ook niet van plan zijn om ze aan te schaffen en per individueel geval gaan kijken of dat überhaupt wenselijk is, dat wij daar zeer terughoudend in zijn. Anders had ik dat zeker in het veiligheidsplan op een of andere manier naar voren gebracht. C. Overlast is leading, niet afkomst. Het gedrag wordt niet getolereerd als je misdraagt in onze staat, ongeacht of je jong, oud, zwart, wit, blond, donker, maakt niet uit wat bent, jong, oud. Het gedrag is leading en niet de afkomst, seksen of wat iets meer zij. Daar mogen geen enkel misverstand over bestaan. De vraag van de heer Leers, is er sprake van verplaatsing? Of er sprake is van verplaatsing durf ik niet te zeggen. Wat wel aan de hand is, is dat wij vanuit het maandkwartier signaal hebben gekregen dat er overlastgevende groepen waren. En op basis daarvan is ook een camera geplaatst en is er ook verscherpt toezicht. Het zou natuurlijk doodzonde zijn om dat prachtige project nu meteen al in het begin zo in het nieuws te zetten. Dus u mag ervan uitgaan dat ik, denk ik net zoals u van mij ook mag verwachten, daar bovenop zit met onze mensen en de politie.
Dank u, burgemeester. En dan geef ik het woord terug aan de reguliere voorzitter. Dat is ook in dit geval de burgemeester.
Dank u wel. Dan ga ik het woord toch doorgeven aan de heer Meijer als plaatsvervangend voorzitter, omdat ook de volgende set vragen van de heer Leers mijn portefeuille regarderen. Ik geef het woord aan de heer Meijer.
Ja, dan geef ik met veel plezier het woord aan de heer Leers.
Dank u wel, voorzitter. Nadat de gemeentesecretaris plots stopte, werd een interim gemeentesecretaris tot 1 juli aanstaande aangesteld. In juli is aanstaande en de invulling van de functie gemeentesecretaris lijkt nog niet duidelijk. Vandaar enkele vragen.
De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik pak even de vragen in zijn totaliteit en dan zal denk ik duidelijk worden. De stelling die u betrekt is niet juist dat de interim secretaris slechts tot 1 juli aanstaande aanblijft. Er is een besluit genomen op 19 april 2016 door het college dat de waarneming door mevrouw Schipperheijn tot uiterlijk 1 juli 2017 gecontinueerd wordt. Dus een jaar langer. Overigens heeft de ondernemingsraad daarover positief geadviseerd. Ze zijn daar uiteraard vanuit hun verantwoordelijkheid bij betrokken. En het besluit zelf, dat kunt u terugvinden ook op heerle.notudoc.nl, waar het ook gepubliceerd is in de besluitenlijst van de vergadering van 19 april.
Dan kijk naar de heer Leer.
Dank u wel. Ik heb alleen de datum 1 juli zien staan. En 1 juli 2017, dat maakt het verhaal wat duidelijker. Okay. Dank u wel.
De rest van de raad? Ruud, geef het woord terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Dan komen we daarmee aan het einde van het vragenuur en komen we bij het vaststellen van de agenda. We gaan eerst kijken of er agendapunten afgevoerd moeten worden. Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar het opvoeren van punten voor de agenda. Er zijn een tweetal moties vreemd aan de orde van de dag. Dat is de motie van de heer Klaasens namens het CDA in zaak het chef Diederenplein. En dan is de motie van de heer Horzels. Dat zou nummer 17 worden en de heer Klaasens de motie zou nummer 16 worden in de agenda. Over het plaatsen van camera's en afvalbakken bij Aldenhof. Kijk even of dat leidt tot vragen. Niet, dan zijn deze opgevoerd en kan ik dat als zodanig vaststellen. Dan komen we bij het vaststellen van de hamerstukken. Ik loop even met u de agenda door. Het vaststellen van de notulen. Niemand? Een hamerstuk. 4. Het kennisnemen van de ingekomen stukken in de wijze van afhandeling. Een hamerstuk. Punt 5. Kenbaar maken van een dienstwijze ten aanzien van het principebesluit van het college om het bidboek Urban Heerlen vast te stellen. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 6. Vaststellen van de integrale visie leegstand in breder verband. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 7. Het vaststellen van arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. Is een bespreekstuk. Agenda punt 8. Het kenbaar maken van de dienstwijze in zaken principebesluit tot overname van de aandelen van de stichting WTC Heerlen Aachen. Is een bespreekstuk. Agenda punt 9. Het verlenen van goedkeuring aan de nieuwe statuten van de onderwijsstichting Movara en akkoord te gaan met het toezichtkader openbaar onderwijs. Dat is een hamerstuk. Agenda punt 10. Het vaststellen van de jaarstukken 2015. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 11. Instemmen met de zomernota. Dat lijkt me ook een bespreekstuk. Agenda punt 12. Het bespreken van de kaderbrief begroting. Een bespreekstuk. Agenda punt 13, vaststellen van de aangepaste verordening 213a onderzoeken. Bespreekstuk. Agenda punt 14, in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2017 gegevenshuis. Dat is een hamerstuk. Dan agenda punt 15, het vaststellen van de aangepaste vergadercyclus van de gemeenteraad. Is een bespreekstuk. En de twee moties zijn uiteraard ook ter bespreking. Daarmee concludeer ik dat als hamerstukken zijn agenda punt 3, agenda punt 4, agenda punt 9, agenda punt 14. Dan is het al dus besloten en komen wij daarmee bij het agenda punt 5. Het kenbaar maken van een zienswijze ten aanzien van het principebesluit van het college om het bidboek Urban Heerlen vast te stellen. Ik kijk even wie van u het woord wenst. De heer Simons, de heer Leers, de heer Hesse. Kijk even. Dan geef ik het woord aan de heer Simons. En de heer Bertolet, ja.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het bidboek is uitgebreid in de RIA en de commissie besproken. Er zijn veel vragen gesteld die door de wethouder zijn beantwoord en dat is uitstekend. Het bidboek is een 20 pagina stellend document waarin 25 ambities zijn geformuleerd. Het formuleren van ambities is uitstekend. Door ambities op papier te zetten, zet je een koers uit waar de gemeente aan wil werken. Dat er gedurende de rit keuzes gemaakt moeten worden die ten goede komen aan de stad, is eveneens prima. Wij zijn er vooral blij over dat wij nu als stad een keuze hebben gemaakt, namelijk voor Urban Heerlen. Keuzes maken betekent vooruitgang, geen keuzes maken betekent stilstand en achteruitgang. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat Urban voor iedereen is, dus zowel voor jong als oud. De oudere partij Heerlen steunt dit voorstel, maar wij geven de wethouder wel mee dat wij hem kritisch blijven volgen, zeker wat onze doelgroep betreft. Dank u.
Dank u wel, de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil van deze eerste termijn gebruik maken om het college te vragen wat er inmiddels duidelijk is geworden van de investeringen die worden geschetst. Die 30 miljoen is er al wat meer duidelijk. Wat betreft de inbreng van de provincie en van de IBA, omdat dat een gedeelte is van, of is er al een reactie, omdat er ook in de stukken staat, als er een reactie komt van IBA en van de provincie, kan het aangepast worden? Heeft dat inmiddels plaatsgevonden, te ja of te nee, of is dit het definitieve stuk? En hoe zit het met die 300 miljoen die uit de markt moeten komen? Zijn er al reacties uit de markt gekomen? Is er al een stuk commitment? Kortom, zijn er wat nieuwe ontwikkelingen in de periode tussen de afgelopen commissievergadering en vandaag? Daar laat ik het in eerste termijn even bij. Dank u wel.
Dank u wel. De volgende heer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat je met enige reden juni, de maand juni kunt benoemen tot juni maand bidboek maand. Want we hebben op 1 juni, op 15 juni en met enige fantasie ook op 22 juni daar wat gaat in de RIA over, over de IBA. Eigenlijk daar ook zijdelings gesproken over het bidboek. En er blijkt een breed draagvlak te zijn voor de gemaakte keuzes in het bidboek. Dat kan ook bijna niet anders dat we dit zeggen vanuit de SP-fractie. Want veel van de zaken die in het bidboek zijn genoemd zijn nog wel eerder benoemd door onze fractie in de verkenningsnotitie van mogelijkheden van Heerlen Centrum. En dan kun je dus SP-fractie uiteraard niet ontevreden zijn. Toch willen we nogmaals, of misschien wel voor het eerst, een aantal zaken benadrukken die de essentie van het bidboek Urban onderstrepen of er vooralsnog in ontbreken. Al eerder is opmerking gemaakt over het tempo waarin wordt aangekondigd uit te gaan breiden met de murals. En onze oproep zou zijn, laat de voorzichtigheid varen. En doe een imago-management met een voortvarende uitbreiding. Het tweede punt wat we gisteren nog hadden voorbereid was een nadruk te leggen en aandacht te vragen voor de groene loper. Waren het niet dat vanochtend in de krant het artikel staat dat IBA wil met Cultura Nova tijdelijk Central Park maken? Nou, dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen dat gaat gebeuren. In eerste instantie in een pop-up versie. Ik heb er allerlei fantasieën bij hoe het dan gaat. Een Central Park in een pop-up versie. En als dat de aankondiging is van een blijvend park, en dat wordt ook al min of meer aangekondigd, dan is dat alleen maar toe te juichen. De wethouder heeft een eerdere bespreking, een eerder overleg hierover benadrukt en onderstreept dat er een constructief overleg is ten aanzien van de te nemen stappen in het centrum als het gaat over vastgoed en met de vastgoedeigenaren. Nou, vanuit de SP vragen we ons af van wat is nou de inhoud en de invulling van het overleg. Hoe gaat dat dan? Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen. Een constructief, harmonieus overleg waarin de vastgoedeigenaren vanuit zichzelf aanbieden om huurverlaging toe te passen. Hoe zit dat precies, waar leidt dat toe? Want je bent tenslotte, en ook dat is eerder geconstateerd, samen verantwoordelijk voor deze stad. En als het allen voor één is en één is dan de stad, dan moet je dat ook in de praktijk brengen. En dan verwachten we daar ook wat van mensen die redelijk wat of heel veel vastgoed in hun bezit, hebben. We hebben het ook al eerder gezegd, omarm het Mijnmuseum. Ga daar niet in op geografische argumenten. De wethouder heeft eerder gezegd, en ik citeer, de mijnen zijn urban. Daar zijn wij het van harte mee eens. Alleen naar de geografie en dus de ligging kijken is wellicht wat te oppervlakkig. Ik denk dat deze stad het verdient om een volwaardig mijnmuseum te hebben. En dat hoort ook thuis in dit bidboek en dat hoort ook thuis onder het etiket urban. Op 22 juni hebben de mensen van Deer Hunter hier een bevlogen presentatie gegeven. Althans, Marlies Vermeulen heeft een bevlogen presentatie gegeven. En ik ga ervan uit dat Remy Kroes bevlogen op de knop heeft gedrukt voor de volgende sheet te laten zien. Het was in ieder geval zeer gloedvol en wat ze hebben laten zien, wat zij hebben bejaagd, om het zo maar te zeggen, dat was voor velen van ons zeer inspirerend. In dat boek, en ik weet niet of iedereen al de gelegenheid heeft genomen om dat boek door te bladeren, gaat het over de gezichten van Heerlen, de masks. En een van de maskers, de gezichten van Heerlen, variant nummer 7, is de Urban City. En daar staat een interessant citaat in bij dat gezicht. Zij constateren van de Urban City, dat zou wel eens de nieuwe heilige graal kunnen zijn. En wij moeten toegeven, zij dus, een veelbelovende heilige graal. En laten we zien of de stad of de gemeente zelf urban durft te zijn en de teugels durft te laten vieren. En ik denk dat een goede oproep is, niet alleen aan de mensen om ons heen, maar ook aan onszelf en ook aan de gemeente. Laat niet de teugels vieren richting vastgoedeigenaren, maar zorg ervoor dat ze betrokken partij zijn en dat ze bevlogen zijn als de mensen van Deer Hunter. Dank u wel.
Meneer Bertelaar.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb denk ik minder woorden nodig. Ik heb al eerder gezegd dat D66 dit plan volmondig steunt. Wij denken dat het een goed plan is, een realistisch, ook tegelijkertijd ambitieus plan. Wat voldoende onderscheidend is, wat structuurversterkend werkt, wat voldoende innovatie en experimentdrift uitstraalt. Ja, en nogmaals, wij denken dat dit voldoende is om realistisch en gedurfd is om daarmee het benodigde geld van provincie, IBA en particuliere investeerders te krijgen. We hopen alleen niet dat het een te strakke keurslijf gaat worden, maar goed, ook dat heeft de wethouder al toegezegd. Dus wat dat betreft onze volledige steun.
Ja, mevrouw Winkens vroeg daar nog het woord. Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, maar we willen toch ook op onze manier even uit de doek doen waarom wij dit pleitstuk of dit witboek kunnen ondersteunen. We zien namelijk dat er een keuze is gemaakt voor die ontwikkeling van die vier deelgebieden. Maar voor ons is in ieder geval de voorwaarde voor het succes niet zozeer de keuze voor de titel urban, maar de fundamentele gedragsverandering bij alle betrokken partijen die zal moeten plaatsvinden. En dan memoreren we even heel kort, enerzijds natuurlijk de vastgoedondernemers die zich moeten realiseren dat de hoge huren in een vastgoedmarkt met een teveel aan aanbod uiteindelijk toch finesse is voor hun business. Dat de bewoners en de bedrijven en de consumenten zullen moeten beseffen dat het minder goed verblijven is in een stad met veel leegstand en weinig reuring. Dus eigen initiatief is ook hier nodig. En dat de overheid natuurlijk moet afzien van beperkende wet- en regelgeving die nog steeds volgens onze mening overboord moet. En last but not least, die ambities in het bidboek die lijken weliswaar heel hoog, maar dagen ons inziens tevens dan uit om een paar tandjes bij te schakelen. En daar wensen wij het college en onszelf als raad en als bewoners van deze stad heel veel succes mee. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Braken.
Ja, voorzitter. heilige graal die kan alleen maar bereikt worden als je er niet als individu, egoïstisch najaagt, maar als je dat juist gezamenlijk doet. Dat is de les, geloof ik, van de legendes van Arthur rondom de heilige graal. Dus mevrouw Winkels heeft helemaal gelijk. De grote kracht van het bidboek is samenwerking. Is het met een aantal partijen de handen ineens slaan en zeggen, wij gaan investeren in deze stad. En we gaan gezamenlijk het centrum van deze stad transformeren en nog mooier maken dan het al is. En ik denk dat het in zekere zin ook wel een uniek moment is. In die zin dat overheden elkaar echt goed gevonden hebben. De heer Leers refereerde natuurlijk in zijn eerste vraag daar ook aan. We hebben geen verdeling nog gemaakt van de 30 miljoen, maar ik kan u wel zeggen dat de boodschap wel is vanuit alle drie de overheden, wij staan daar wel voor. Wij gaan met z'n drieën ervoor zorgen dat die 30 miljoen er komt. Dat commitment, gezamenlijk commitment, is er. En natuurlijk zullen we daar de komende maanden nog wel voor nodig hebben om dat financieel ook volledig in het garen te hangen, afdekking, et cetera. Maar dat commitment is er overduidelijk van alle drie uit. En als het dan ook gaat om wat voor aanpassingen zijn er nog geweest. Nou, de IBA heeft niet om aanpassingen gevraagd. En de provincie wel om een aantal kleine, maar het gaat ook vooral textuele aanpassingen. En dat is eigenlijk sowieso wel de teneur van de reacties die we krijgen. Dus als je ook kijkt naar de vastgoedpartijen, ook dat is een belangrijke partij in die samenwerking. In dat vastgoedoverleg hebben we de tekst ook doorgenomen, heeft men ook een aantal opmerkingen gemaakt, maar ook die zijn veelal textueel van aard of zijn een verdere aanscherping. De grote lijn van het bidboek wordt door hen ook onderschreven. En opnieuw, daar zie je veel commitment. Ik kom er wel dadelijk nog op terug over hoe dat overleg nou in elkaar steekt en hoe dat verloopt. Maar in ieder geval hebben zij ook al een rol gespeeld in als het gaat om reflecteren op het bidboek. Ook bijvoorbeeld een organisatie als Heerlen Mijn Stad heeft gevraagd om, is blij met het feit dat men zelf als organisatie ook duidelijk in het bidboek staat en duidelijk een functie heeft in het transformeren van het centrum, maar heeft ook gevraagd om dat iets wat te verdiepen, textueel. Maar nogmaals, inhoudelijk zie je dat de lijn steeds hetzelfde blijft. En ik denk dat dat alleen maar heel erg goed is. Ja, dan heb je dus die drie overheden. Ik noem het iemand maar even een overheid, dat is natuurlijk niet helemaal zuiver. Maar drie overheden die de handen ineens slaan. Vastgoedpartijen die zeggen, hier willen we over verder praten, hiermee willen we aan de slag. En ik denk dat het ook onder ondernemers en bewoners op veel weerklank heeft kunnen rekenen. Wij spreken regelmatig, mijn collega Martin Beer en ik spreken regelmatig ook met de ondernemers in de stad. Heerlen Mijn Stad heeft de ondernemers in de binnenstad georganiseerd in zogeheten 5 kwartieren. Ik denk trouwens dat dat op zichzelf beschouwd ook wel een doorbraak is. Omdat dat betekent dat het ondernemers in de binnenstad, dat is geen los zand meer, maar dat begint zich echt te organiseren. En daar zullen we als gemeente ook nog wel eens last van krijgen, als ze goed georganiseerd zijn. Maar dat is juist heel goed, denk ik. Want dat zorgt er alleen maar voor dat het gemeentelijk beleid ook beter wordt. En dat eventueel, als er regels zijn die geen doel dienen, of waar het doel niet in verhouding staat tot alle rompslomp die het met zich meebrengt, dat veel eerder bij ons op de bestuurlijke tafel komt en we daar als gemeente ook naar kunnen kijken. Maar ook in die overleggen met die kwartieren, die wij dus regelmatig ook hebben, gaan wij het bidboek bespreken en gaan we kijken van wat zijn de manieren waarop ook u mee kunt werken aan de verwezenlijking daarvan. Kortom, samenwerking is inderdaad absoluut de basis van dit bidboek. Er zijn een aantal vragen gesteld door de SP inhoudelijk, de uitbreiding van de murals. Ik wil daarover voorstellen dat we, er staat nu 3, hè, gewoon strak 3, dat we daar minimaal 3 van maken. Want als je erin slaagt om, er staat ook niet voor niks bij, kwalitatief hoogwaardig. Als je erin slaagt om gewoon hele goede straatkunst voorbeelden te creëren. Nou ja, als er 4 zijn in een jaar, is dat natuurlijk ook gewoon mooi. En ik kan u ook al zeggen dat we vooruitlopend op de uitvoering van het bidboek, dat natuurlijk in 2017 start, we al besloten hebben om ook de subsidie aan de stichting te verdubbelen. Om op die manier ook in 2016 al mogelijk te maken, meer initiatieven te ontplooien op het gebied van straatkunst. En vergis u niet, de stichting begint daarbij zich ook steeds meer te ontwikkelen in de richting van buurtparticipatie. Het samen met zo'n buurt oppakken van dat soort straatkunstinitiatieven. Wat ons betreft een hele goede ontwikkeling die wij ook van harte ondersteunen en op deze manier ook laten blijken. Dat trouwens een aansluiting op het feit dat de provincie ook haar subsidie aan de stichting verdubbeld heeft. Dus daar kunnen we denk ik nog heel veel mooie dingen van verwachten. Ja, die vergroening die moet er inderdaad komen. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het bidboek. Als ik ook kijk, de nadruk wil nog wel eens heel veel liggen op het woord urban. Dat is niet gek, dat zijn we dan ook een beetje zelf schuld, zeg maar, door de manier waarop je dat opschrijft. Maar als je kijkt naar elementen als vergroening van de binnenstad, dan raak je denk ik aan een element dat niet zozeer met urban te maken heeft, maar dat wel heel erg sterk aansluit bij een behoefte van alle leeftijdsgroepen en ook met de, denk ik, de doelgroep van de OPA, die ook zien dat een binnenstad wel erg stenig is en niet prettig om overdag in te verblijven. Juist door vergroening, misschien ook wel verblauwing, hè, ik weet dat is geen Nederlands woord, maar ook wat meer water terugbrengen in die binnenstad, maakt het ook voor deze groep veel en veel prettiger om te zeggen, als het mooi weer is, weet je wat, ik ga lekker naar het centrum toe. En ik ga daar in plaats van alleen maar naar de hoeskamer, ga ik ook nog eens buiten zitten. Dat is een grapje. Dus dat is ook denk ik een element waaraan je duidelijk kunt zien dat het dat het breder is dan alleen maar jong. En ik denk dat de OPH dat ook goed begrepen heeft als ze zegt, ja, het gaat niet alleen maar om jong zijn, maar ook om jong van geest zijn. Het gaat ook om hoe je in het leven staat. Dat is niet alleen maar afhankelijk van leeftijd. Het Mijnmuseum, ja, natuurlijk is er een volwaardig Mijnmuseum nodig. U zult denk ik niemand in dit college dat ooit horen betwisten. Het is van essentieel belang dat we dat verleden, dat voorbij is, maar dat ook van heel groot deel weg is, dat we dat een veel betere plek geven in onze stad, dat we het echt gaan verankeren. U kunt ook zien dat het in het bidboek staat, er wordt ook gesproken over het Mijnmuseum, en ook dat het er hoort te zijn, een volwaardig Mijnmuseum. We hebben het wel nog buiten het bidboek gelaten, dat klopt, en dat heeft er ook mee te maken dat je op een gegeven moment wel keuzes moet maken. Als u denkt aan Huizen op de Berg, om maar een voorbeeld te noemen, belangrijk religieus erfgoed. Dat ligt ook net buiten het centrum. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daar niks mee moet doen. Dat is dusdanige architectonische en historische kwaliteit, dat je dat ook goed moet gaan aanpakken. Dat je aan die herbestemming moet meewerken. Dat geldt denk ik ook absoluut voor het Mijnmuseum. Dan kom ik eigenlijk op die procesvragen. De aanpassing heb ik al besproken. Ik heb ook al gezegd hoe het 30 miljoen zit. En dan dat overleg met de vastgoedpartij. Toevallig hebben we vanochtend nog een overleg gehad. En wat je daarin ziet is dat de vraag van de vastgoedpartij eigenlijk tweeledig is. Aan de ene kant zegt men, luister, we willen graag het overleg in stand houden met de grote partijen. Om te kijken, houden we die richting en die visie van het bidboek ook gezamenlijk vast. We willen dan ook het aantal partijen, dus nu zitten er 7 partijen aan tafel. We willen dat ook enigszins uitbreiden. We denken eraan om nog wel 2-3 partijen toe te voegen. We gaan er geen Poolse landdag van maken. Hè. Laten we heel eerlijk zijn, als je iedere eigenaar van een pandje in de binnenstad zou uitnodigen voor dat plenaire overleg, dan wordt het heel moeilijk bespreken en vergaderen. We kiezen ervoor om te zeggen, we pakken de grote vastgoedpartijen, maar iedere eigenaar die om een gesprek vraagt en zegt, hey, ik heb dat bidboek gelezen, ik wil heel graag met u als gemeente ook het gesprek aangaan over wat mijn pand daarin kan betekenen. En dat kan gaan van de subsidie om de gevel weer te herstellen. Dat kan ook gaan over een functieverandering. Dat kan gaan over het huisvesten van urban stores. Al dat soort onderwerpen. En er zijn er waarschijnlijk nog 10 andere te verzinnen. Iemand die dat de gesprek wil aangaan met de gemeente zal dat gesprek ook altijd krijgen. Omdat we weten, en dan kom ik weer op terug op het samenwerken, dat het juist in die gezamenlijkheid, al die partijen aan tafel, dat is de manier waarop je het succes kunt gaan boeken. En ja, die partijen hebben zich ook al gemeld. Er zijn al partijen die zich gaan verhouden tot het bidboek en met vragen komen. Dat is een mooie eigenlijk van het bidboek. Je noemde heel veel projecten en ontwikkelgebieden. Maar dat is natuurlijk, omdat je die ook nog 25 ambities noemt, is het natuurlijk ook mogelijk dat iemand zegt, maar hey, luister, ik heb in die binnenstad een ander project, staat nu niet erbij, maar stel dat project wordt verwezenlijkt, dan ga ik wel een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van 1, 2, 3 of misschien wel meerdere van die ambities. En op dat moment ga je zeker die kansen ook bekijken. En is het ook niet ondenkbeeldig dat je tot een bijdrage overgaat vanuit de overheden, om die transformatie mogelijk te maken. Dus in dat opzicht vind ik dat de ambities nu net de mogelijkheid ook bieden dat nieuwe projecten, en dan heb je eigenlijk, dan kom ik bij de heer Bertolet, die zegt, ja, niet in beton gegoten, houden dynamisch. Daar zit die dynamiek ook in feite alweer weer in. Ook vanuit het besef dat natuurlijk gaan wij vol voor alle, ja, eigenlijk het basisproject, 10 projecten en de 6 ontwikkelgebieden, maar het kan best zijn dat ergens een project niet brengt wat we van tevoren gedacht hadden. Ik verzeker u, er zullen ook wel weer andere projecten zijn die de komende jaren zich komen melden, die wel weer een hele grote bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van die ambities. Die dynamiek zit er dus heel nadrukkelijk in. Aan de ene kant vragen die vastgoedpartijen dus om dat plenaire overleg, die grote lijn bewaken. Aan de andere kant vragen ze ook heel duidelijk om bilateraal overleg. En dat is ook logisch, want dan gaat het echt over hun objecten. Dan gaat het er echt over, hoe zij de komende jaren een bepaald project ook vorm willen geven. Ook die gesprekken gaan we aan en die zullen natuurlijk heel snel ook concreet moeten worden gemaakt, business case eronder en uitvoeren. Uitvoeren zodat we in 2020 zoveel mogelijk en als het even kan alles van dat bidboek hebben gerealiseerd.
Dank u wel. Kijk ik even wie in tweede termijn nog het woord wenst. De heer Hesse. De heer Leers. Kijk even rond. Niemand meer, de heer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. Voor zover mijn historisch besef intact is, waren de kruisvaarders geen intervisiegroep of een theekrantje of een club mensen die lekker onderweg naar de Heilige Graal met elkaar constructief overleg hadden over hoe ze die Heilige Graal nou zouden bereiken. Maar was het een groep die bij wijze van spreken met het zwaard tussen de tanden, dat zou wat zwaar zijn, maar met het mes tussen de tanden op zoek gingen naar de Heilige Graal. En ik hoor de wethouder herhaalde keren zeggen dat het goed overleg is, dat het constructief is, dat men elkaar weet te vinden. Maar blijft toch de vraag, en ik hoor het hem niet zeggen of ik heb niet opgelet, dat kan ook. Van waar leidt dat dan toe vanuit de vastgoedeigenaren? Wat is nou het resultaat? Wat is nou de inzet? Ik hoor hem wel zeggen dat er wordt gesproken over de eventuele bijdrage vanuit de overheden om stappen te zetten. Maar welke stappen worden nou gezet vanuit de andere kant, om het zo maar te zeggen? En nou is dit geen oproep om te gaan overleggen met het mes tussen de tanden. En een constructief overleg is verre de voorkeur boven een destructief overleg. Maar wij hebben wel onze vraagtekens erbij van ja, en wat levert dat dan op? En zijn er dan eerst resultaten van of wat moet op termijn het dan opleveren? Nou ja, opvallend in dit verband is ook het antwoord als het gaat over het Mijnmuseum en het geld, om het zo maar te zeggen. Wat volgens mij, volgens de SP-fractie, staat er aardig wat geld gereserveerd om te komen tot een volwaardig Mijnmuseum. De stap om dat te doen zou dus vele malen eenvoudiger moeten zijn dan het realiseren van een aantal zaken uit het bidboek. Ik denk, daar zal het dus niet aan kunnen liggen. Hoezeer trek je de lijn om het centrum? Hoe breed is de actieradius van het centrum? De mensen van Deerhunter hebben daar hun eigen interpretatie van aan bos tot het loon en alles wat daar tussen zit. Wat betekent het nou als je aan de rand staat van het realiseren van een volwaardig Mijnmuseum en we zijn het er allemaal over eens, wat belet je dan?
Dank u wel, ik geef u het woord aan de heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat de wethouder zo duidelijk is geweest over de houding op dit moment, niet alleen van de gemeente, want die mogen duidelijk zijn, maar vooral ook IBA en de provincie. En ook wat uitspraak heeft gedaan over de financiële inbreng. In ieder geval dat men daar positief tegenover staat. Er moet natuurlijk nog een besluit genomen worden, maar als die grondhouding al positief is, dan biedt dat perspectief. Vervolgens, en dat is misschien nog een stuk belangrijker, omdat hier gepoogd wordt om van 30 miljoen 300 miljoen te maken, of 330. Er zijn ook varianten, 300 in totaal en 270 erbij. Dan laat ik eens van die 330 uitgaan. Als het dan wat minder is, dan is het nog steeds een hele hoop. Maar die aan de slag mentaliteit die de wethouder meegeeft, althans hij geeft aan, ik heb vanuit vastgoedpartijen en partijen als heel mijn stad begrepen dat ze zich erachter scharen en wat erin zien. Als dat zo is en we begrijpen zijn uitleg zo, dan zou het niks in de weg moeten leggen om deze samenwerking aan te gaan en dit stuk als dynamisch stuk en niet als startstuk, maar vooral als dynamisch stuk in de praktijk te brengen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ken even rond. Niemand? Geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Mes tussen de tanden. Ja, het mooie van het overleg vind ik tot nu toe dat dat nog niet nodig is geweest. En wat niet nodig is geweest kan wel komen. Dat hoort er ook bij. Dat hebben we ook met elkaar bedoeld, dat hebben we ook met elkaar gedeeld. Hè. Iedereen weet, je hebt een gemeenschappelijk belang. Dat is de verandering, transformatie van het centrum. En aan de andere kant weet je ook, het gaat straks botsen. Als we straks inderdaad bilaterale overleggen ingaan over projecten, gaat het ook botsen. Belangen gaan botsen. En dan is het de kunst om er uiteindelijk toch met een heel goed compromis uit te komen. En dan is het overigens wel fijn dat je ook wat overheidsgeld hebt om te gebruiken om bepaalde processen ook los te trekken. En dat zijn ook processen waarbij vastgoedpartijen pijn moeten accepteren. Ik zal één voorbeeld noemen. Schinkel Noord is in de tijd aangekocht met het idee dat daar detailhandel zou worden, grootschalige detailhandel zou worden ontwikkeld. Grootschalige detailhandel heeft een heel ander rendement, een heel andere opbrengst dan de plannen die er nu liggen. Overigens, plannen gemaakt, opgesteld samen met de eigenaar. Plannen die veel meer uitgaan van de functie wonen. En dat betekent ook al dat je daar dus pijn moet pakken. Dus die pijn die komt er ook zeker. En vastgoedpartijen zijn zich daar ook terdege van bewust. Er ligt ook een verzoek om een ander kantoorpand om te bouwen tot woningen. Ook dat betekent vaak weer pijn. Ja, het zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat iedereen wat geeft. Maar uiteindelijk in die gezamenlijkheid je natuurlijk wel dat centrum echt goed kunt transformeren. En dat is het uitgangspunt. En natuurlijk, dan komen uiteindelijk ook onderwerpen als huren en dergelijke op tafel. Het belangrijkste is wel dat we uiteindelijk als einddoel houden, die echt complete transformatie van die binnenstad.
Interruptie van de heer Heijsen.
Voorzitter, mag ik dan de wethouder klip en klaar vragen van is zijn inzet en zou een mogelijk onderwerp van botsing kunnen zijn het feit dat er vanuit de gemeente wordt gekoerst, wordt gevraagd, wordt geëist naar huurverlaging?
Ja, dat vind ik te algemeen. Dus voorzitter, dat is me op dit moment echt te algemeen. Ik vind wel dat het een gespreksonderwerp moet zijn, maar ik vind niet dat je in algemene zin dat kunt gaan eisen. Dus dat gespreksonderwerp is het zeer zeker. Het Mijn Museum, ja, daarvan hebben we al met elkaar gezegd, dat moet er ook komen. Hè. Iedereen onderstreept dat ook. Er is geld voor gereserveerd in de gemeentelijke begroting, dat mogen ook duidelijk zijn. Ja, ik zou willen zeggen, daarmee hebt u toch het draagvlak dat u nodig hebt. En laten we ook daarmee vooral gewoon aan de slag gaan. Het feit dat het door iedereen gewenst is, wil niet meteen zeggen dat het in het bidboek hoeft te landen. En het bidboek heeft wat dat betreft toch, ja, het is toch een van onder binnenstedelijke ontwikkeling. En ja, daar trek je ergens een grens. Ik denk dat we die grens op goede gronden wel getrokken hebben. En dat doet helemaal niks af aan het project Mijn Museum. Laat dat duidelijk zijn. Dat was hem.
Dank u wel. Dan komen we aan het einde van de beraadslaging. En dan kijken of iemand een stemverklaring wenst af te leggen. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorliggend voorstel? Is niemand tegen? Is hier een algemene stem aangenomen? Al dus besloten. Kom bij agenda punt 6, het vaststellen van de integrale visie, leegstand en breder verband. Ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Seistermans. De heer Leers. De heer Horsels. Kijk even de heer Hessen. Kijken. Mevrouw Winkens. Iedereen gehad? Volgens mij wel. Dan geef ik het woord aan de heer Seistermans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij als OPH hopen dat deze verordening gaat meewerken aan het verminderen van de leegstand en een aansporing is voor de eigenaren van de panden om actief aan de slag te gaan en dat de hoge huurprijzen eindelijk tot het verleden gaan behoren. En dat de leegstand slechter is voor de panden en voor de eigenaar zelf dan lagere huren. En daarnaast vinden we wel van groot belang voor het belang van Heerlen, maar ook voor de eigenaren, dat op een heldere manier hierover gecommuniceerd wordt. En dat was mijn opmerking in deze. Dank u.
Dank u wel. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. We hebben nu een duidelijk stuk voor ons liggen met een hele hoop bijlagen, goed uitgewerkt. Er komen nog wat zaken, althans die zijn in het vooruitzicht gesteld. Het is in ieder geval zo dat het onderwerp goed op het netvlies staat. En dat is positief, want het is nogal een onderwerp wat zwaar drukt op de stad. En het verdient een goede duidelijke visie. Maar wat ik nog veel belangrijker vond, was de reactie van de wethouder tijdens de commissievergadering. Waar hij zei dat het vooral erom ging om met alle partijen in gesprek te gaan en naar oplossingen te zoeken. En dat is het punt waar het om draait. Kijk, je kan mensen wel bestraffen en liever nog belonen. Hè. Belonen is iedereen blij, bestraffen, dat valt wat anders. Maar als we met de insteek praten met mensen en samen doen, en het vorige punt had het daar ook al over op verschillende onderdelen, met die insteek valt er denk ik in deze stad een hele wereld te winnen. Dus als we dat met dit stuk weer deels of grotendeels tot het doel, het vullen, het beleven, het levendig maken van onze stad en binnensteden kunnen brengen, dan is er een goede opmaat voor meer. En ik hoop in ieder geval dat die visie die ik gekregen heb na de beantwoording in de commissievergadering dadelijk nog eens bevestigd wordt door de wethouder. En als dat zo is, dan vinden we dat dit stuk in de praktijk gebracht moet worden. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hozels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een heel goed stuk. Echter, we hebben toch enkele vragen daarover. Voorzitter, op pagina 14 onder 253 staat Stichting Centrum Management Hartje Hoensbroek. Een vraag: is de gemeente partner in deze stichting? Deze stichting heeft een centrummanager ingehuurd. Deze speelt een actieve rol en die allerlei verbindingen moet leggen. Over welke verbindingen hebben we het? Het BIS is immers niet meer actief in Hoensbroek. Men wilde er niet meer aan meewerken. Voorzitter, waarom niet? Of betekent dit dat de verbindingen van de centrummanager niet gehouden hebben, hoewel hij een verbindende rol zou hebben? Wat heeft de centrummanager tot nu toe bereikt? Daar wil ik graag concrete voorbeelden van hebben. Voorzitter, op dezelfde pagina, onder 254, wordt gesproken over stratenaanpak en bemiddeling door Streetwise. De stratenaanpak is in 2013 gelanceerd. In Hoensbroek is hij naar ons inziens nog steeds niet geland. Waarom niet? Voorzitter, vorig jaar hebben wij met de centrummanager gesproken en aanbevolen om met Streetwise samen te gaan werken. Zijn antwoord was dat wat Streetwise kan, dat kunnen wij ook. Waaruit blijkt dat zij dit ook kunnen? Of wordt ermee bedoeld Hoensbroek 3.0, dat 3,4 miljoen kost? Hebben wij die miljoenen? Dat waren mijn vragen. Dankjewel.
Dank u wel. Het staat uiteraard iedere fractie vrij om de bijdrage te leveren die de fractie zelf wil. Maar er zijn een aantal vragen bij die wat mij betreft ook in commissieverband dan wel in de RIA hadden thuisgehoord. En ik roep toch iedereen op om ook dat stramien in ieder geval proberen zoveel mogelijk na te gaan. De heer Hesse is aan het woord.
Ik kan niet zeggen dat ik nu een hele rit vragen had natuurlijk. Voorzitter, in algemene zin hebben wij eerder al onze steun betuigd voor deze leefstandsverordening. Zijn we blij dat hij er nu is en dat hij eruit ziet en ingevuld is zoals hij is ingevuld. En het is een soort na-eil effect, zal ik maar zeggen, van eerdere gesprekken binnen de Raad, vorige periode zelfs, waarin een motie voorlag, waarin leegstandsverordening werd aangenomen. Je zou hopen dat in een cyclus, een termijn van 3 jaar, want het heeft 3 jaar geduurd eer de leegstandsverordening er was, en nogmaals, dat juich wij zeer toe, dat er over 3 jaar sprake zou kunnen zijn van huurverlaging door marktpartijen, door vastgoedeigenaren. Want je zou je kunnen afvragen dat ondanks de leegstandsverordening, en dat hebben we ook al eerder gezegd, het bijna het zelfcorrigerend vermogen van de markt, van de vastgoedmarkt, tot nu toe ontbroken heeft. En dat het dus heeft geleid tot het ingrijpen met een leegstandsverordening. Nou, dat gebeurt met het klein mesje tussen de tanden. Juichen wij alleen maar toe.
Dus interruptie van de heer Leers. De heer Leers.
Dank u wel. De heer Hesse heeft het nu over huurverlaging en dergelijke. Is het niet zo dat in het stuk ook wordt aangegeven dat er ook al op diverse plekken huurverlaging heeft plaatsgevonden, waardevermindering, huurincentives en noem maar op. Er wordt, ik geloof zelfs in het voorstel, maar zeker in de bijlagen, op meerdere plekken op ingegaan. Dus dan mag het toch wel degelijk zo zijn. Te meer omdat het ook zwaar op wit staat, dat vanuit de markt ook actie ondernomen wordt. Of ziet hij dat anders?
De heer Hesse, ik weet niet of de heer Leers de afgelopen maanden nog wel eens door de stad is gefietst. Maar volgens mij is de leegstand nog net zo groot als een tijd geleden. Dus het zelfcorrigerend vermogen, en daar gaat het dan om, ontbreekt blijkbaar. Niet schijnbaar, maar blijkbaar.
Meneer de voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
Mag ik dan de heer Hesse wijzen op een ander onderdeel van het stuk, waarin wordt gewezen op de toenemende leegstand, waardoor, omdat mensen met een tablet op de bank hun inkopen doen en niet meer naar een fysieke winkel gaan,
En dat er zelfs wordt gesproken over het uit de markt nemen van 40%. Dus het kan niet zo zijn dat dat alleen de schuld is van de huurprijs, maar dat aan de andere kant ook een gebrek aan vraag is. En dat is behoorlijk wat, als er over 40% te veel in de markt wordt gesproken.
En uw vraag is?
Mijn vraag is of de heer Hesse dat ook in de stukken heeft gelezen. En als dat niet zo is, dan zou ik hem aanraden om daar wellicht nog eens naar te kijken.
De heer Hesse? Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen. Ik mag zelf zeker nog wel een keer naar kijken. Ik bedoel, het is natuurlijk apart om te onderzoeken, om daar eens dieper op in te gaan, van wat nou het effect is van online aankopen. En er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden dan alleen vanaf de bank met een iPad op je schoot allerlei online aankopen te doen. Goed, en verder, ik zal het stuk nog eens lezen, maar ik denk dat de lijn van onze opmerkingen, dat die blijft staan.
Ja, ik geef het woord aan mevrouw Winkert.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat deze maatregel die we nu met z'n allen gaan vaststellen eigenlijk niet past bij onze liberale beginselen, waarin we alle vrijheid aan de ondernemers willen geven om te ondernemen zoals zij denken dat het goed is. Maar de vorige sprekers hebben al duidelijk aangegeven, het gaat in onze stad op dit moment om een bijzondere maatregel voor een bijzonder probleem. En we hopen alleen maar dat het kan bijdragen om met elkaar in een gesprek te gaan over deze problemen in onze stad. En dan een goed gesprek, zonder dat we daar al te veel verplichtingen mee kunnen opleggen. Maar wel met de maatregelen in de hand, zeg maar, als sleutel voor een goed gesprek met de ondernemers. En op die grond kunnen wij instemmen met het voorliggend voorstel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Heer De Beer.
Ja, voorzitter. Volgens mij zijn er niet heel veel nieuwe dingen mee ingebracht, maar dat brengt mij eigenlijk wel nogmaals tot het herhalen van een belangrijk element eigenlijk in het hele leegstandsbeleid. Er werd dus straks gesproken over de Holy Grail. Ik zou willen zeggen, die bestaat voor de leegstandsbestrijding niet. Er is niet één oplossing, het gaat om een heel palet aan maatregelen. En die hebben we eigenlijk tegen de achtergrond van de leegstandsvisie proberen inzichtelijk te maken. En een van de onderdelen daarin is de leegstandsverordening. Is natuurlijk echt een nieuw element en vandaar dat die ook veel aandacht krijgt. Maar nogmaals, het gaat om het totale palet waar de verordening een element in is. Juist wat de heer Leers ook heeft aangegeven, om met de pandeigenaar in gesprek te komen. Om inzicht te krijgen in de totale leegstandsopgave van het centrum en van Hoensbroek Centrum. En naar aanleiding van die melding, waar dan de boete op staat als je dat verzuimt, naar aanleiding van die melding zullen we ook actief in gesprek gaan met pandeigenaren om te kijken hoe we snel, of hoe zij snel, tot nieuwe invulling kunnen komen. Dat is eigenlijk wat de heer Sijstermans ook benadrukt. Hij gaf aan dat het belangrijk is om daar helder over te communiceren. Als de Raad vandaag instemt met de visie, het uitvoeringsprogramma en de leegstandsverordening, dan zullen we de pandeigenaren individueel per brief op de hoogte stellen dat zij vanaf de ingangsdatum verplicht zijn om de leegstand te melden binnen een termijn van, althans als hun panden leegstaan, langer dan 6 maanden. De heer Leers heeft nog een keer aangegeven dat die communicatie het belangrijkste is, dat dat ook het winstpunt is van de leegstandsverordening en ik kan dat alleen maar beamen. De heer Horsels gaat heel specifiek in op Hoensbroek. Is natuurlijk ook niet zo vreemd vanuit de partij Hoensbroeks Belang. Maar ik stel voor, tenminste een suggestie, om dat een keer in een RIA-vergadering wat verder uit te diepen. Wat in te zoomen op het centrummanagement, wat overigens een aparte gremium is. Waar we als Heerlen wel een zetel in hebben in het bestuur. Maar dan kunnen we ook kijken tegen de specifieke achtergrond van wat er voor Hoensbroek nodig is. Wat er is bereikt, et cetera. Dus als dat wellicht wat meer ruimte biedt om daar ook wat breder over door te praten en te discussiëren, dan zou dat mijn voorkeur hebben. De heer Hesse heeft nog een keer aangegeven van wat de meerwaarde is van de leegstandsverordening en ook aangegeven dat dat eigenlijk op initiatief van de SP-motie is geïnitieerd een aantal jaren geleden. Dat dit de uitwerking daarvan is en dat we snel aan de slag gaan met de uitvoering. Dat hopelijk zal leiden tot huurverlaging. Uiteindelijk hopen we natuurlijk een klimaat te creëren waarbij er een gezonde spanning is op de vastgoedmarkt. En dat kan ook ertoe leiden dat op sommige onderdelen van die vastgoedmarkt weer zelfs een huurverhoging aan de orde zou kunnen zijn. Maar in ieder geval dat er een klimaat wordt gecreëerd waar pandeigenaren ook weer perspectief hebben dat ze investeren in hun panden en de aantrekkelijkheid van hun panden. En dat er ook een gezonde basis is voor invulling van die panden. Soms is dat huurverlaging, soms is dat gewoon ook een gezonde spanning waardoor pandeigenaren zich ook weer geprikkeld voelen om te investeren in die panden. Mevrouw Winkes had het over de liberale beginselen. Ik zou nogmaals willen benadrukken, ook naar aanleiding van de commissievergadering, dat het belangrijkste is dat we in gesprek raken met pandeigenaren en met ondernemers. En volgens mij is dat geheel in lijn van de beginselen die mevrouw Winkes voorstaat.
Ik kijk even wie daarover een tweede termijn wenst. De heer Leers. De heer Horschels. De heer Hesse. Iedereen gehad. Geef ik het woord aan de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu de wethouder in eerste termijn onze vragen eigenlijk positief heeft kunnen bevestigen, betekent dat we daar in tweede termijn geen punt van hoeven te maken en positief ten opzichte van het voorstel staan. Dank u wel.
De heer Horschels.
Voorzitter, wordt er nou besproken, even voor mijn duidelijkheid, in de RIA of hoort het niet thuis in de commissie? Dank u wel.
Ja, de heer Hesse.
Ja, voorzitter, we hebben er eerder op gewezen dat er natuurlijk een dwarsverband is tussen de leegstandsverordening en het bidboek. En dat het een een samenhang heeft met het ander. En in een ander verband eerder over gehad over een recent verschenen boek, De Antistad, waarin de stelling wordt geponeerd. Dat je door te krimpen, door te slopen, als je zo je wil, verder kunt groeien en verder kunt ontwikkelen. Dus het zou wel interessant zijn als dat met elkaar in verband wordt gebracht. Ik zou de wethouder willen vragen om daar even op te reageren.
Ik kijk nog even rond. Hier meer, geef het woord de wethouder.
Ja, het verband met het bidboek. Bedoel u met name te zeggen? Ja. Ja, nee. Even scherp. Ja, daar hebben we het in de commissie ook over gehad. Omdat natuurlijk dat bidboek meer de inhoudelijke richting aangeeft van waar we als stad en delen van de stad naartoe toe willen. En de gesprekken die wij voeren met pandeigenaren, ook mede naar aanleiding van de leegstandsverordening, biedt ons natuurlijk een belangrijk kader. En dat kader wordt gevormd door het bidboek. Dus als er bijvoorbeeld dit voorbeeld heb ik ook in de commissie genoemd, als er bijvoorbeeld in het bidboek wordt gezegd dat er meer woonfuncties of specifieke woonfuncties zouden moeten komen in heel het centrum, dan kan het zijn dat je dus in gesprekken met een pandeigenaar tot de conclusie komt dat dat pand naar de toekomst toe omgevormd moet worden naar een woonfunctie in plaats van een retailfunctie. Dat zijn aanknopingspunten die in het bidboek staan. En die je dus kunt inbrengen, ook in de gesprekken met pandeigenaren. Ja, dat is een concreet voorbeeld, hè? Ja, dat was het eigenlijk.
Oh, dat was dat. Ja, dan mag ik dat. Ik neem aan dat u een interruptie heeft.
Ja. Dan misschien moet ik even dan terug naar het citaat van Deer Hunter, waarin ze een bepaald gezicht schetsen van de stad. Het uitgangspunt is dan dat als je een urban stad wil zijn, dan moet je ook de teugels laten vieren. Dat betekent dat je ook de creatie, mijn interpretatie, kan ernaast zitten, maar mijn interpretatie is dan dat je als gemeente, als stad ook de creativiteit moet hebben om creatief te zijn en anders dan in de gebaande paden binnen de geëikte kaders durft te blijven denken van er staat een gebouw, dat had die functie en dat moet nu worden omgevormd van retail naar wonen. Het kan ook zo zijn dat je zegt, als je de teugels laat vieren met de nodige creativiteit, hier staat een gebouw, dat heeft geen functie meer en dat gaan we slopen. Eventjes simplistisch gesteld. En de vraag is dan van of u zich herkent in deze benadering.
Ja, in dat zitten eigenlijk twee varianten in uw verhaal. Het eerste is dat je met een pandeigenaar gaat kijken van welke andere creatieve oplossing eventueel mogelijk is. En dat kan natuurlijk ook zijn op basis van een initiatief dat zich meldt aan de kant van de gemeente of bij de pandeigenaar. En daar proef ik eigenlijk uw oproep van kijk daarin breder dan de gebaande paden. En breder dan alleen retail wonen, maar misschien ook wel een functiemenging van verschillende zaken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en dat dat ook past in het verhaal van het bidboek en van het urban, van de urban gedachte. Over het slopen van panden, dat kan natuurlijk ook de conclusie zijn Maar dan zul je natuurlijk wel met een pandeigenaar moeten kijken van hoe je een en ander gaat financieren. Maar dat zou de gemeenschappelijke conclusie kunnen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat pandeigenaren niet staan te springen om hun eigen vastgoed of hun eigen bezit af te gaan breken, tenzij ze daarvoor gecompenseerd worden of tenzij je daar op een andere manier compensatie tegenover zou kunnen zetten. Maar dat zou allemaal onderwerp kunnen zijn van gesprek.
Interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Nu over dat slopen gesproken. Het is toch ook zo dat in een van de bijlagen wordt gerept over een sloopfonds. En dat het vooralsnog niet de bedoeling is om dat sloopfonds in te richten. Omdat het a. financieel het een en ander teweeg kan brengen. En b. Niet de bedoeling kan zijn dat de gemeente panden gaat verwerven, gaat slopen. En dan de grond in eigendom krijgt. Tenminste, zo heb ik het begrepen en gelezen. Of heb ik dat dan foutief gezien?
Nee, we zijn eigenlijk met dat sloopfonds, wat er nog niet is, wel aan het kijken van in hoeverre zou je de beweging in de markt kunnen gebruiken om aan de ene kant bepaalde ontwikkelingen toe te laten en aan de andere kant zeg maar de medewerking daarvan te gebruiken om bijvoorbeeld pandeigenaren of initiatiefnemers mee te krijgen in de sloopopgave die we in deze regio hebben. Heel concreet speelt dat rondom de supermarkten. Als er supermarkten zijn die zeggen van nou, we willen toch ergens in een bepaald gebied nieuwe ontwikkelingen entameren of initiëren, dan zou je kunnen denken om dat toch te faciliteren onder voorwaarde dat er dan elders in dat gebied gesaneerd wordt. Dus zeg maar, ja, ik noem het altijd een beetje een soort van emissiehandel. En je zegt van je zet niet alles op slot, maar je gebruikt de beweging in de markt, maar datgene wat er dan aan de ene kant wordt uitgebreid, moet er aan de andere kant ook weer worden afgehaald. En dat is ook een beetje de gedachte van een sloopfonds, dat dus marktpartijen zelf ook gaan bijdragen aan die sloopopgave.
Een interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Als ik het goed begrijp, refereert de wethouder dan meteen aan de retailvisie Parkstad, waarin, ik geloof, de suggestie gedaan is, of wellicht ook wel zwaarder dan dat, 1 meter bijbouwen, 2 meter slopen en in principe 100.000 meter in de regio te veel.
Ja, u noemt concrete cijfers, ik heb ze niet zo, zo scherp, maar we zijn inderdaad in die lijn aan denken, ook op parkstadniveau.
Dank u wel. Ik kijk even, niemand meer, dan komen we aan het einde van de beraadslaging. Kijk even of iemand
voorzitter.
Een stemverklaring wens af te de heer Hozelt.
Voorzitter, ik had gevraagd of het nou in de commissie komt of in het RIA.
Ja, ik denk dat dat een vraag is die niet aan de wethouder gesteld wordt, want daar gaat het college niet over, maar dat dat naar de betreffende commissievoorzitter gaat, die de vraag ongetwijfeld gehoord heeft en zal meenemen.
En wordt die dan ook meteen geagendeerd?
Dat is aan de voorzitter om dat in het presidium te bespreken conform de spelregels.
Dank je wel.
Prima. Kijk even of iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval, dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, aldus besloten. Komen we bij agenda punt 7, het vaststellen van het arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. Ik kijk wie het woord wenst, de heer Seistermans. De heer Butink, de heer Ducournay. Even kijken, heb ik iemand gemist? Kijk nog even rond. Niet, geef ik het woord naar Butink.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de zaak voldoende bediscussieerd is en besproken. En ik kan aangeven dat we het volledig met elkaar eens zijn geworden. Dus wij ondersteunen de aanpak. Ik heb eigenlijk nog een opmerking en daarom toch een vraag. Ik ben blij overigens te zien dat van gemeentewegen de activiteiten versterkt worden. Met name op de proactieve benadering. En ik zie dat bij de Medical Logistic Warehousing, waar een opleiding geïnitieerd is, waar de gemeente een hele proactieve rol vervult. Datzelfde geldt voor een centrum voor vakopleiding, voor de elektro. En ik heb er al eens eerder een opmerking of een vraag over gesteld. Ik bespeurde dat richting Netcar dat er geen activiteiten waren. Inmiddels kunnen we constateren, en misschien ook als algemene informatie naar in ieder, er zijn dit kwartaal 600 mensen geplaatst, waarvan 300 mensen via het UWV vanuit de WW, maar ook 300 mensen vanuit een gemeentelijke uitkering. En daarin speelt de gemeente Heerlen ook een trekkersrol. Mijn vraag is alleen, gezien het feit dat er nu 600 mensen zijn geplaatst, het komend half jaar nog 750 mensen geplaatst moet worden en vervolgens volgend jaar minimaal 800. De gemeente investeert dan in ieder geval qua mankracht en ook in de facilitering. En dan moet je denken aan ondersteuning in de vervoerssituatie. Blijft de gemeente dat doen en wil de gemeente dat op zijn minst versterken? Met name omdat het gaat om het plaatsen en het behoud van de werkstelling van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat is mijn vraag.
Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Wij als OPH vragen toch wel aandacht voor een grote groep die eigenlijk niet in het beleid genoemd is, namelijk de oudere werknemers. En dat is best een grote groep. En die zijn eigenlijk niet specifiek in dit beleid genoemd. En het is dan weliswaar ook gesteld binnen de commissie, maar ik zag graag binnen dit gremium dit toch bevestigd van de wethouder, zodat het genoteerd wordt en tot er toch wat aan gedaan wordt. Dank u.
Ja, Duconé.
Dank u wel, voorzitter. Gegeven de problematiek rondom werkgelegenheid in de regio, kan de SP zich volledig vinden in het voorstel. En aansluitend op meneer Butink. Nee, ik moet even de andere zin afmaken. Dus we zijn heel benieuwd naar de, want dat is wat in het voorstel ook staat. Het wordt meetbaar, er worden criteria gesteld, dus resultaten kunnen gemeten worden. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de vraag van meneer Butink. En er wordt, die maakt een opmerking over resultaten die al geboekt zijn. Ook over mensen die geplaatst worden, onder andere bij Netcar. En misschien een vraag die niet helemaal in de raad thuis hoort, maar die gegeven de opmerking wel gesteld kan worden. Wat betekent dat nou voor de mensen concreet? Ze krijgen een baan, maar krijgen ze dan ook het loon wat daarbij hoort? Misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen.
Dank u wel. Kijk nog even rond. Iemand geeft het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik constateer dat de vragen met name zich op Netcar concentreren. De heer Butink gaf aan van hoeveel mensen er inmiddels geplaatst zijn. We hebben inderdaad deze week nog een nieuwe update gekregen van Lieve Schouterde, die projectleider is namens de Zuid-Limburgse gemeente voor VDL Netcar. We hebben daar vanuit de werkgeversservicepunt en vanuit de gemeente een heel bureau eigenlijk ingericht om de mensen die we aanleveren, om die geplaatst te krijgen binnen Netcar. En het is buitengewoon groot succes hoe we in een vrij korte tijd van een aantal weken heel veel mensen uit onze kaartenbakken hebben weten te plaatsen. En er zijn inderdaad 300 kandidaten inmiddels gestart in de praktijkschool. En er zitten er ook nog een paar honderd in de pijplijn. En samen met het UWV zijn er dat inderdaad inmiddels 600. Vervoer is daar een belangrijk element. Dus we zijn ook aan het kijken of wij de vervoersfaciliteiten ook kunnen continueren. Ook na het moment dat mensen in dienst komen bij Netcar. Netcar heeft dan natuurlijk zelf ook nog wel wat voorkeuren. Zij vinden onder andere dat mensen eigenlijk zelfstandig tot aan de poort moeten geraken. We zijn aan het kijken van wat we daarvoor kunnen doen. Soms kan het zijn dat we bijdragen aan het behalen van een rijbewijs of dat we mensen helpen om een vervoersmiddel te bemachtigen. Maar dat is voor een heel groot gedeelte maatwerk. Maar er is ons veel aangelegen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dus op basis van de individuele behoeften kijken we wat we daaraan kunnen bijdragen. En we leren daar ook van de andere gemeenten. Dus ja, die faciliteiten hebben onze grootste prioriteit. De heer Sestermans heeft het over de ouderen. Ik heb in de commissievergadering benadrukt dat de ouderen expliciet benoemd staan in het Limburgse werkakkoord. Dat is afgelopen donderdag ondertekend door de drie voorzitters van de arbeidsmarktregio van Noord, Midden en Zuid-Limburg. Ik heb getekend namens Zuid-Limburg en de uitwerking van dat Limburg werkakkoord krijgt ook zijn beslag op het arbeidsmarktbeleid van Parkstad. Dus ja, als de heer Sijstermans verlegen zit op een toezegging, ja, de oudere doelgroep krijgt een expliciete rolplek in het arbeidsmarktbeleid van Parkstad samen met het provinciaal beleid. De heer Duconé die vroeg naar het arrangement van Netcar. Daar kunnen we misschien nog een keer afzonderlijk op terugkomen. Ik wil daar ook wel een memo over laten toekomen richting de commissie of richting de RIA. Waarin we enerzijds resultaten kunnen toelichten en anderzijds het arrangement. Het is de bedoeling dat nadat de kandidaten in de praktijkschool aan de slag zijn gegaan, dus op het moment dat ze echt werkzaam worden in de fabriek, dat ze dan ook een volwaardig salaris krijgen. En dat salaris wat Netcar biedt is een buitengewoon mooi startsalaris. Dat ligt echt wel boven de voorwaarden die gebruikelijk zijn voor die doelgroep in de markt.
Ik kijk even rond wie een tweede termijn wenst, als ik even van de bodem mag. Ik kijk even wie wenst tweede termijn. Niemand. Dan kijk ik of iemand een stemverklaring wenst. Dat is ook niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor het voorstel? Is ook unaniem aangenomen, aldus besloten. Kom bij agenda punt 8. Het kenbaar maken van een dienstwijze in zaken het principebesluit tot overname van de aandelen van de stichting WTC Heerlen Aachen in de WTC Heerlen Aachen BV. Wie wenst daarover het woord? De heer Leers. De heer Hesse. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissievergadering heb ik wat vragen gesteld en recentelijk, ik geloof gisteren, is een korte memo verschenen met wat antwoorden. En ik geloof ook een brief van een accountant. Ik ben daar even de naam van kwijt, welke accountant dat was. In het voorstel, en ik heb het voorstel voor me zoals het in de commissie is besproken, wordt voorgesteld om dan zo'n due diligence onderzoek te laten doen, noem maar op. Terwijl in de memo wordt aangegeven, ja eigenlijk is het due diligence onderzoek niet nodig, het is allemaal zo beperkt. We hebben het bekeken en op basis van de gegevens die zijn aangereikt aan de accountant, trekt de accountant de conclusie dat het allemaal is zoals het is en dat we daarmee geen probleem op onze nek halen. En als de wethouder dat kan bevestigen, dat er geen duveltje uit een doosje komt op termijn en het werk ook zonder due diligence onderzoek goed verlopen is, dan kan dit voorstel groen licht krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hesse. Dank u wel, voorzitter. Onze opmerking ligt in de lijn van de bijdrage van de heer Leers. Waar het vanuit de commissievergadering op hing, om het zo maar te zeggen, was de onduidelijkheid over de noodzaak van een due diligence onderzoek. We hebben bevestigd gekregen dat het om een relatief zo klein bedrag gaat, dat onderzoek verder niet nodig is. Dat vinden wij naar tevredenheid beantwoord, dus wij zijn het daarmee eens.
Ja, kijk even rond, niemand meer, de wethouder.
Ja, voorzitter, ons kleine due diligence heeft uitgewezen dat een due diligence eigenlijk geen meerwaarde had. Met andere woorden, er blijkt alleen maar in de liquiditeitspost nog wat geld te staan op de balans. Verder zijn er geen middelen of geen activa, maar ook geen verplichtingen. Het WTC BV heeft min of meer al dik een jaar in rusten gefunctioneerd. Dus als daar al nog verplichtingen waren geweest, waren die ook al lang naar boven gekomen. Dus het was al in slaaptoestand gesust dik een jaar geleden. En we nemen die slapende BV nu over. De accountant heeft bevestigd dat de balans correct is zoals die is opgesteld door de directeur. Die neemt overigens nu afscheid officieel. En daarmee is eigenlijk denk ik alle vragen beantwoord. Er zijn geen verdere verplichtingen. Althans, die bleken niet uit de balans. En de accountant heeft dat bevestigd.
Ik geef er behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Dat is ook niet het geval. Dan gaan we stemmen over het akkoord van de zienswijze zoals die voor ligt. Wie is voor het voorstel? Ja, iedereen zo te zien. Aldus besloten. Kom bij agenda punt 10, het vaststellen van de jaarstukken 2015. Het akkoord gaan met het resultaat van €3.167.000 en het instemmen met de voorgestelde bestemmingen van het rekeningresultaat. Ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Hazen. De heer Simons, de heer Peters, de heer Duconé, de heer Lodewijks. Even kijken, niemand vergeten? Dan is het woord aan de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, in de commissievergadering hebben wij al
duidelijk aangegeven dat je van een raad niet kunt vragen om een goedkeurende verklaring over een jaarrekening te geven zonder accountantsverklaring. Want een raad is niet bij macht de juistheid en rechtmatigheid van het jaarverslag vast te stellen. Nu hebben we gisteren een concept accountantsverklaring onder ogen gezien die eigenlijk geen feiten naar boven heeft gebracht waardoor straks een goedkeuring niet mogelijk zou zijn, hoewel een beleidsgebied nog niet onderzocht is. En dat geeft natuurlijk wel aanleiding om het advies van onze WFA ook eigenlijk te gaan volgen en zeggen van, nou, we kunnen onder voorbehoud een jaarrekening wel goedkeuren, onder voorbehoud dat straks die goedkeurende verklaring van de accountant er komt en dat er geen rare dingen meer optreden in het 3D-gebied bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft heeft dat toch wel een switch van het standpunt van de Stadspartij geleid. En kunnen we onder dat voorbehoud straks akkoord gaan met de jaarrekening. Toch moet mij nog één opmerking van het hart. Bij dat concept accountantsverklaring zat ook een notitie van wethouder Aerts en geacht raadslid. En daar staan er een zestal punten waarin lovenswaardige conclusies van de accountant worden opgezond. Dat is natuurlijk wel een heel eenzijdige notitie. En onze raad is niet Malle Henkie, zou ik bijna zeggen. Sorry voor Henk, maar hij is er nu gelukkig niet, dan kan ik dat zeggen. De voorzieningen BSW zijn voor 230.000 te hoog. Dat is een getrouwheidsfout. We hebben onrechtmatigheden bij de aanbestedingen geconstateerd voor 557.000 euro. Dat is een begrotingsonrechtmatigheid. De interne beheersing van de geautomatiseerde verwerking van de facturen is nog steeds niet in orde. Dat is een advies van de accountant aan het college om daarvoor te zorgen dat dat in orde is. Het periodiek actualiseren van fraude-risicoanalyse vindt nog steeds niet plaats. Het weerstandsvermogen is echt aan de ondergrens aangekomen. Dat zijn minder positieve bevindingen die ook in datzelfde rapport staan, die de heer Aerts gemakshalve in zijn notitie vergeten is. En ik zou willen zeggen, gelukkig staan ze nu op band, want ik heb ze hier opgesomd. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij en dat zijn aandachtspunten die het college zich heel hard moet aantrekken.
Ja, ik ben natuurlijk met de heer Hazen eens, maar is hij op de hoogte van het feit dat we toch bij de provincie heel goed gescoord hebben en het lichtste vorm van toezicht de komende jaren krijgen van repressief toezicht en dat we ook naar de stresstest kijken, dat we daar toch heel goed uitkomen. Dus dat hij heeft wel gelijk, het is niet, er zijn nog een aantal dingen te verbeteren, maar is hij het met me eens dat in grote lijn dat we toch de zaak redelijk op orde hebben?
Wat we op orde hebben, hebben we op orde. Maar wat we niet op orde hebben, moeten we onze aandacht op richten. En die staan ook duidelijk opgezond in de concept-accountantsverklaring. En dan vond ik het nodig om dat eenzijdige briefje, notitietje van de heer Aerts, toch aan te vullen.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Simons.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, de oude partij Heerlen heeft na het bestuderen van de jaarstukken veel vragen gesteld die netjes door het college binnen de gestelde termijn zijn beantwoord. Tevens hebben wij de afgelopen dagen de bevindingen van het concept accountantsverslag en de brief van de wethouder kritisch bekeken en zijn over die zaken positief. Wat ons echter zorgen baart is het sociaal domein. Daarom vragen wij de wethouder dat op het moment dat zodra hij meer informatie hierover heeft en de accountant daar een verklaring CQ een bericht over uitbrengt, de portefeuillehouder dit aan ons voorlegt in een RIA of in een afzonderlijk te beleggen bijeenkomst, uiteraard nadat hij dit besproken heeft met de WFA. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u wel. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor ons liggen de jaarstukken van 2015 en het bijbehorende raadsvoorstel. Het CDA Heerlen kan zich hier in grote lijnen in vinden, maar ziet desondanks op een aantal punten graag een accentverschil. Voordat ik op de inhoud verder ga, allereerst even een opmerking. Vorig jaar begon ik ons betoog over de jaarstukken met het idee om het concept zero-based begroten te onderzoeken, waarbij alle posten vanaf nul worden opgebouwd. Het college droeg dit idee destijds niet. We hebben daar toen tevens een motie over ingediend die het vervolgens ook niet haalde. Desondanks constateert onze fractie nu dat het college er toch mee aan de slag gegaan is en dat er al verschillende posten op basis van zero-based begroting worden opgesteld. Dat is wat ons betreft een positieve ontwikkeling. Dan nu verder op de inhoud, voorzitter. Het CDHL staat voor solidariteit, omzien naar elkaar. Wetende dat het college dit standpunt met ons deelt, vindt onze fractie het opmerkelijk dat de gelden die gereserveerd waren voor het mantelzorgcompliment en die over zijn, een bedrag van €572.000, niet alsnog voor mantelzorg worden ingezet, maar uiteindelijk voor een van de bestemmingen zoals verwoord in het raadsvoorstel. Waarom kiest u hiervoor? Mantelzorgers zijn voor onze samenleving van onschatbare waarde en besparen tegelijkertijd de overheid ontzettend veel geld. Wat ons betreft moet geld dat voor dit doel wordt vrijgemaakt ook daarvoor worden ingezet. Wij stellen daarom voor om dit geld in samenspraak met de mantelzorgorganisaties in onze stad en de mantelzorgers zelf aan de ondersteuning van mantelzorgers ten goede te laten komen, zodat zij in hun rol goed kunnen blijven functioneren. Hiertoe dient onze fractie een amendement en een motie in. Dan, voorzitter, wil onze fractie het graag hebben over gezondheid. Bij volwassenen is overgewicht een belangrijk aandachtspunt, maar dat is bij onze jongeren net zo goed van toepassing, met daarin een zichtbare negatieve trend. Tegelijkertijd hebben wij een hele en grote keuze als het gaat om gezonde activiteiten voor kinderen. De voetbalclub, basketbalclub, hockeyclub, andere sportverenigingen, onze mooie jeugdaccommodaties, maar ook onze speeltuinen en scouting. Daarnaast is er het normale buitenspelen, op straat. Verstoppertjes, stoeprandje, hutten bouwen, dingen die kinderen elke dag kunnen doen. En juist hierover maakt het CDHL zich zorgen, want kinderen spelen veel minder buiten dan een aantal jaar geleden, terwijl dit juist zo goed is voor hun gezondheid. En dat niet alleen. Ook voor het opdoen van nieuwe ervaringen, het ontdekken van hun eigen capaciteiten en het leren leggen van sociale contacten. Kortom, voor hun eigen ontwikkeling. Vanuit onze kernwaarde rentmeesterschap ziet onze fractie juist hier een groot belang voor de langere termijn. Ondanks dat er door het college ingezet wordt op bijvoorbeeld een buitenspeeldag, overigens heel succesvol, zijn wij van mening dat het belangrijk is om te onderzoeken, samen met onze onderwijs- en gezondheidspartners, hoe wij buitenspelen in Heerlen verder kunnen stimuleren. Onze fractie dient hiertoe een motie in. Ten slotte, voorzitter, de externe inhuur in onze gemeente. Uit voorliggende jaarstukken blijkt dat ook vorig jaar de externe inhuur onder het door de raad vastgestelde limiet gebleven is. Zij het wel maar net. Onze fractie snapt dat het vormgeven van de drie decentralisaties veel expertise benodigt die wij zelf niet in huis hebben. Desondanks stelt onze fractie voor om na het zomerreces het onderwerp te agenderen in de betreffende commissie en daar samen met deze raad en het college te bekijken hoe wij de komende tijd de ambities die wij samen delen, namelijk om de externe inhuur verantwoord verder te verminderen, vorm kunnen geven. Dank u.
Dank u wel. Iemand de moties en het aangekondigde amendement nu worden uitgereikt, zodat die gekopieerd kunnen worden en iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. En ik stel voor het voorstel wat u gedaan heeft met betrekking tot de externe inhuur om dat op de commissie te zetten, net als eerder deze vergadering, dat er door de betreffende voorzitter van de commissie wordt meegenomen, omdat dat een eigen raadsaangelegenheid is. Geef ik het woord aan de heer Dukerne.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP was blij dat er een conceptverslag van de accountant ligt, want we vonden het wel jammer dat, dat we daardoor niet de definitieve goedkeuring zouden kunnen geven aan de jaarstukken. Althans, dat zouden we wel doen, maar dat was een belemmerende factor. Tegelijkertijd hadden we al van de accountant gehoord en ook van de wethouder dat mochten daar grote wijzigingen in het sociaal domein komen, die consequenties hebben dat dan dat weer in de raad besproken kan worden. Dus in feite is alles goed afgedekt. Wat ik wel zorgelijk vind is dat de hele procedure rondom de cijfers van het sociaal domein, dat die zo moeizaam gelopen is, onder andere door de Sociale Verzekeringsbank. Nou weet ik dat zowel provincie als zo langzamerhand ook het ministerie coulant aan het worden is het aanleveren van de stukken en zich gaat realiseren dat het misschien anders moet. Maar misschien dat het college vanuit zijn positie ook daar wat meer druk op kan leggen richting VNG, want anders zitten we volgend jaar misschien met hetzelfde probleem en dat zou vervelend zijn. Zeker omdat van gemeentekant heel duidelijk is dat wij het werk gedaan hebben, dat de gemeente het werk goed gedaan heeft en dat wij niet in gebreken zijn gebleven. Dat blijkt ook wel uit het conceptverslag van de accountant. Dus samenvattend, positief advies voor de jaarstukken.
Dank u wel, ik geef het woord aan de heer Lodewijks.
Dank u wel, heer voorzitter. Wij zullen het ook redelijk kort houden. De VVD volgt hier in deze het advies van de werkgroep Financial Audit. We zijn blij met het conceptadvies van de accountant. En laten we zeggen ook de mededeling dat de provincie ons in dat laagste repressief toezicht categorie heeft gevestigd. Dat zijn positieve resultaten. De VVD vindt het een compliment waard dat een positief resultaat over 2015 laten zien. En dat is toch geen sinecure, gelet op enerzijds de bezuinigingsopgave die er lag. En anderzijds ook het willen invullen aan de ambities die we vorig jaar met z'n allen hebben afgesproken. Dus dat is voor ons een compliment waard. Met de invulling van de middelen zoals ze staan in de jaarstukken kunnen wij ons vinden. Waarbij wij aandacht vragen voor laten we zeggen, tevreden zijn over het feit dat middelen worden aangewend voor het aan de slag helpen van mensen. Met name de jeugdwerkloosheid en de investering die wij gaan doen in de samenwerking met Landgraaf. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk heel even naar de zijde van het college. Er zijn twee moties en een amendement ingediend dat nu gekopieerd wordt en volgens mij niet bekend is bij iedereen. Dus mijn voorstel zou zijn om even te schorsen zodat dat bekeken kan worden, zodat ook het college op moties en amendementen kan reageren en de raad vervolgens in de tweede termijn daar in de beraadzaak rekening mee kunt houden. Als u daarmee akkoord bent, schors ik voor 5 minuten. Schors de vergadering. Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen weer in te nemen? Ook de mensen van de oudere partij. Ik heropen de vergadering. Ik loop even voordat ik het woord geef aan het college de amendementen en de moties met u door. We gaan dadelijk als eerste behandelen het amendement. Daar staat gewoon één amendement, dus ook amendement nummer 1. De heer Aart zal daarin dadelijk een toelichting geven van zijde van het college. Motie nummer 1 van het CDA over het overgebleven mantelzorgcompliment, of de gelden daarvoor beter gezegd, dat is wat we als tweede gaan behandelen. En de heer Van Zutphen zal daar namens het college op reageren. En als derde hebben we de motie nummer 2 van het CDA. Die gaat over overgewicht. Heel belangrijk thema kan ik u zeggen. En daar zal de heer... Ik snap uw lach niet, maar goed. De heer Clement zal daar namens het college iets over zeggen. Ik kijk even van de zijde van het college wie ik als eerste woord mag geven. De heer Van Zutphen.
Voorzitter, allereerst zal ik wat zeggen over de motie mantelzorgcompliment, maar daarmee impliciet of expliciet ook over de inhoudelijke kant van het amendement. Het is inderdaad zo dat wij een bedrag begroot hebben op basis van historische cijfers, maar het is niet zo dat wij specifiek een doeluitkering gekregen hebben voor één bepaald doel. Vervolgens is het zo dat die historische cijfers bij lange na niet gehaald is. Dat het aantal aanvragen drastisch is achtergebleven ten opzichte van de verwachting. Mede daarom hebben wij de aanvraagtermijn dit jaar, normaal gesproken zou die afgelopen zijn op 1 maart, nog eens met een aantal maanden verlengd. Gekoppeld aan de publiciteitscampagne om de mensen nogmaals te wijzen op het recht op het mantelzorgcompliment over 2015, wat inderdaad nog wel een behoorlijk aantal aanvragen heeft opgeleverd. Dus in zoverre zijn we het er natuurlijk met elkaar over eens dat we moeten proberen zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben ook dat compliment te laten krijgen. Maar vervolgens stelt u eigenlijk voor, zowel in de motie als in het amendement, om daar aparte potjes voor te gaan vormen. En dat zou u toch
de raad... De heer Peters.
Ja, voorzitter. Wat we daar eigenlijk mee bedoelden, is gewoon om het geld wat daarvan over is, waar dus geen aanspraak op gemaakt wordt, om dat zeg maar voor die ondersteuning van die mantelzorgers in te gaan zetten. En kan de wethouder zich daarin vinden?
Nee, daar kan ik me niet in vinden. U stelt voor een bestemmingsreserve te vormen, dus een apart potje. En dat lijkt me, als we nu over alle onderdelen van het sociale domein aparte potjes gaan vormen voor de meevallers, maar dan ook negatieve bestemmingsreserves gaan vormen voor de tegenvallers, want tegenover deze meevaller, ten opzichte van de verwachting, niet ten opzichte van het bedrag, maar ten opzichte van de verwachting over 2015 zijn natuurlijk evenzeer ook tegenvallers. En het lijkt me bijzonder onverstandig om dat allemaal in aparte potjes te gaan, positieve en negatieve potjes te gaan invullen. En vervolgens als het gaat over de motie en de toekomst, we hebben toevallig gisteren, en sommige raadsleden heel nauwgezet de college notulen bekijken, dan heeft u ook kunnen zien dat gisteren toevallig het college besloten heeft om in samenwerking met de 7 andere parkstadgemeenten een verder onderzoek te gaan verrichten van hoe we de mantelzorgondersteuning verder kunnen versterken.
Dat is de interruptie van de heer Leers.
Voorzitter, een hele korte vraag. Wanneer wordt die besluitenlijst dan openbaar gemaakt? Is dat niet meestal de week daarna of is het inderdaad op de week?
Dat zou kunnen.
Want dan moeten we nog een weekje wachten.
Dan heb ik u nu alvast een groot geheim onthuld.
Ja, dan maakt u mij ontzettend.
Het is overigens gisteren ook al in de persconferentie gemeld. Dus
en dan hoort de raad 2 weken later. Okay,
ja,
dank u wel.
Zo geheim was het allemaal niet. En daarom hoorde u het ook nu.
Heren, volgens het reglement van orde wordt het woord door de voorzitter verleend en niet aan elkaar. Ik geef het woord aan de wethouder.
Dus we zijn sowieso bezig om te kijken hoe we de mantelzorgondersteuning kunnen versterken. Maar dat doen we niet door op alle mogelijke onderdelen aparte potjes te vormen. Dus de intentie wil ik graag onderschrijven, maar het vormen van aparte potjes zeer zeker niet. En de financiële consequenties van uw voorstel, dat zal dadelijk de portefeuillehouder financiën verder op ingaan.
Dank u wel. Het woord meneer Clement.
Ja, dank u voorzitter. Terecht vraagt het CDA aandacht voor buitenspelen voor kinderen. Terecht omdat dat heel veel hele goede effecten heeft op kinderen natuurlijk. In hun motorische ontwikkeling, in hun sociale ontwikkeling, wat betreft hun gezondheid. En natuurlijk doen we als gemeente ook al heel veel op dat vlak. En daar heeft de heer Peters ook aandacht voor gevraagd. Denk aan speeltuinen die wij ofwel zelf onderhouden of waarvan wij de verenigingen subsidiëren. Denk aan openbare speelplaatsen. Denk aan urban sports en niet-urban sports, als wij die in onze stad stimuleren. De vraag van het CDA gaat in deze motie over het zoeken van de verbinding tussen het onderwijs en de verschillende gezondheidsinstellingen. En wellicht ook nog bijvoorbeeld sportverenigingen, om samen te komen tot meer gelegenheid voor kinderen om te spelen. En vooral ook om dat bewegen onder kinderen, om dat extra te stimuleren. Het goede nieuws, voorzitter, is denk ik dat we dat al op veel plekken doen. En ook die verbinding, dat we die steeds meer aan het leggen zijn. En met name zou ik dan willen wijzen ook op het project JOG, Jongeren op Gezond Gewicht. Dat kent u waarschijnlijk. Waarbinnen heel veel gemeentes in Nederland, overigens onder aanvoering van onze voormalige burgemeester, de heer De Pla, die verbinding zoeken tussen sportverenigingen, gemeentes, bedrijfsleven, noem maar op. Je moet dan ook denken aan sportscholen bijvoorbeeld, of aan een Eusie-fruit, die dan meedoen om kinderen gezond te laten eten en meer te laten bewegen. Met andere woorden, we zijn daar al volop mee bezig. Het is natuurlijk altijd zo dat we op zoek zijn naar meer partijen die zich daarbij willen aansluiten. En wellicht is dat ook nog wel een optie voor het CDA. We kunnen wel gebruiken dat er iemand een worst naar witten brengt, zodat we goed weer krijgen en die kinderen weer naar buiten gaan dadelijk. En verder staat het ook open voor allerhande verenigingen en bedrijfsleven in onze stad om zich bij JOG aan te sluiten. In die zin zou ik kunnen zeggen dat uw motie dus eigenlijk een aanmoediging is voor het college om wat dat betreft op deze koers voor te gaan. Daarnaast vraagt u om ook de raad regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Nou, dat lijkt mij een uitstekend voorstel, voorzitter. Sterker nog, ik zou de heer Peters en zijn collega-raadsleden ook graag een keer uitnodigen om met de kinderen op de basisscholen te komen urban dansen. Daar staat de wethouder niet alleen voor gek.
Dank u wel. Ik kijk even wie in tweede termijn het woord wenst. Oh, sorry. De wethouder Financiën nog, ja.
Ja, voorzitter. Dank je wel. Ik begin uiteraard met de opmerkingen van de heer Hazen. En wil er absoluut bij aangeven dat het geenszins mijn bedoeling is geweest om u alleen maar een mooie worst voor te houden en de wat minder prettige dingen te onthouden. Wat hebben wij beoogd? Het is om, naar aanleiding van de discussie in de commissie, waarin vooral de zorg was uitgesproken, kunnen wij wel een goedkeurende verklaring geven, omdat wij geen duidelijke signalen van de accountant hebben. En daardoor hebben wij die toon aangepakt. De opmerkingen die u maakt, die werden normaal door de WFA mede beoordeeld en in een advies aan de raad en ook aan het college voorgelegd hoe daarmee om te gaan. Die fase is nu niet geweest. En ik kan u verzekeren dat wij die aandachtspunten die erin staan zeer zeker op zullen pakken en die heel netjes volgende keren ook zullen vertellen hoe wij daarmee aan de slag zijn gegaan. Voorzitter, dan een vraag die er zowel door de heer Simons, maar ook door anderen eigenlijk sluimert van hoe gaan we er nu mee om als dadelijk in het sociale domein toch blijkt dat daar grote afwijkingen zijn. Het advies is daar ook van de WFA gekomen en daar sluit ik mij ook volledig bij aan bij de opmerking van de heer Simons om als er zodra er informatie komt vanuit de accountant over de onderzoeken naar de 3D's en daar zijn grote afwijkingen, maar ook kleinere afwijkingen, vind ik dat ik die actief naar u zou moeten communiceren en afhankelijk van de omvang in een aparte RIA, dan wel een aparte commissievergadering. Maar ik zal het dan eerst aan de WFA voor willen leggen. Meneer Peters, zero-based begroting. Vorig jaar inderdaad hebben wij daarover gesproken en die motie niet aangenomen omdat die aangaf van pak nu de hele zero-based begroting in één keer op. Dat was een stap te ver. Zero-based begroting is altijd al jarenlang een wens van mij geweest om dat in gang te zetten. En we zijn nu begonnen met op een paar afdelingen ook te beproeven wat betekent dat voor de organisatie. En wij hopen daar in ieder geval op goede resultaten, dat we beter inzicht krijgen in een betere begroting van de afzonderlijke afdelingen. En u daar ook graag van de resultaten over informeren. Meneer Duconé, u vraagt of wij de druk naar de VNG willen leggen om in ieder geval ervoor te zorgen dat die situatie die we dit jaar hebben gehad met onder andere de SVB, om naar die zijde de druk te verhogen om te voorkomen dat dat volgend jaar weer het geval is. Dat kan ik u toezeggen dat wij kijken op welke manier dat wij die druk kunnen verhogen. Ik dank in ieder geval de heer Lodewijk voor het compliment. Maar ik denk dat het in algemene zin een goede verbetering de laatste jaren is. Dat we inderdaad het toezicht van eenjarig naar meerjarig hebben gekregen. Dat in tegenstelling tot enkele andere parks uit gemeentes die juist op het punt waar wij 4 jaar geleden voor op de vingers waren getikt, met name het onderhoud op de kapitaalgoederen, dat wij dat gezamenlijk op een andere manier hebben aangepakt en daarvoor gekozen hebben om dat goed te maken. En dat compliment hebben wij dan ook van de provincie gekregen. Voorzitter, dan rest mij het amendement. Het amendement over de 555.000 euro. Ja, inhoudelijk werden door de portefeuillehouder ontraden. Vanuit financiële optiek wil ik het ook ontraden. En wel vanwege het feit dat de opmerking die meneer Hazen in zijn eerste termijn aangaf dat het weerstandsvermogen tamelijk laag is, net nog boven de marge is en hiermee nog nader, nog erger in de min zou gaan en dat we onder de grens zouden mogelijk komen, vind ik een hele belangrijke stap en een argument om dit amendement te ontraden. Ik dank u.
Dank u wel. Dan gaan we nu naar de tweede termijn. Ik kijk even het woord aan de heer Bertelet. Ik kijk even van de heer Hazen. De heer Leers. De heer Peters. Dan geef ik het woord aan de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zal de tweede termijn ook eigenlijk meteen gebruiken als stemverklaring. Er rekening mee houdend met de toezeggingen dat mocht er nog onverkwikkelijke ontwikkelingen zijn op het sociale domein, dat we dan opnieuw bij elkaar komen. En mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij akkoord gaan met onze jaarrekening. Punt 2, ik vind het heel netjes van de wethouder dat hij toezegt dat op de gebieden waar er opmerkingen zijn van de accountant, dat die gevolgd gaan worden, dat er maatregelen opgenomen gaan worden. Ik hoop ook dat hij ons meeneemt in de maatregelen die dan genomen worden en welke resultaten dat daarop geboekt worden. En dan gaan we ervan uit dat dat de volgende keer een stuk beter is en dat concluderende kunnen we straks akkoord gaan met de jaarrekening.
Dank u wel, de heer Bertelet.
Twee dingen, voorzitter. Wij zullen de jaarstukken natuurlijk omhelzen. Want ja, wat de heer Hazen zegt, dat sluit me bij aan. Vanuit de WFA zien we erop toe dat de aanbevelingen van de accountant door de gemeente opgevolgd zullen worden. En dat is in het verleden ook voortdurend gebeurd. De wethouder heeft daar al terecht voorbeelden van genoemd met betrekking tot onderhoud kapitaalgoed. Dat was ook de vorige keer een opmerking van de provincie. Dat hebben we nu netjes op orde. En we hebben er wat dat betreft vertrouwen in dat die aanbevelingen, want die staan er inderdaad nog in, dat zijn nog steeds verbeterpunten, dat die inderdaad nagekomen zullen worden. Dus wij zullen de jaarstukken zeker goedkeuren. Maar tweede opmerking betreft twee vragen naar het CDA met betrekking tot motie 1 en het amendement. De wethouder had het net al over de ratio weerstandsvermogen. Ik heb even uitgerekend, die gaat dus naar 0,78. Door het voorstel van het CDA, die komt dus onder die grens van 0,8. Dus daarmee gaan we ons als raad zelf in de wielen rijden. Tweede vraag betreft het CDA. Ik begrijp het niet goed. Jullie willen eigenlijk een bestemmingsreserve creëren voor mantelzorg. Nu heeft de wethouder daar net ook al iets over gezegd. Aan de andere kant pleiten jullie voor zero-based budgetteren. Dat is precies het tegenovergestelde. Dus daar begrijp ik de logica echt niet van. Daar had ik graag wat meer toelichting over willen hebben. Want dit zijn twee dingen die echt als water en vuur tegenover elkaar staan. Dank u.
De heer Leert.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Wat betreft het amendement en de motie die over de mantelzorg gaan, vinden we het heel sympathiek en dan weet u wat er dan al komt. Maar volgen we het college in de gedachtegang, net zoals een aantal voorgaande sprekers dat al geuit hebben. En wat betreft de motie over het meer buitenspelen, denken we dat dat een goede zaak is. Dat heeft het college ook onderstreept. Prima voorstel. En als daarbij ook de gedachte gaat naar het samenspelen en daarbij opdoen van sociaal contact, als dat ook een onderliggende gedachte is, dan maakt dat deze motie des te sympathieker. En het voorstel kunnen wij volgen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Meijer heeft zich nog gemeld. Ik geef ik eerst door en tot slot het CDA om te reageren op basis van de vragen en opmerkingen die gemaakt zijn. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, het college is volstrekt helder. De heer Bertelet heeft een deel van de techniek al onderuit gehaald. Dat ga ik niet overdoen. Ja, en de rest is eigenlijk heel simpel. Je kunt zeggen, het college heeft het wel goed op orde. Je kunt ook zeggen, het CDA heeft een aantal toezeggingen binnengehaald. Het glas is half vol of half leeg. En wat mij betreft geeft het vooral aan dat de richting die is ongeveer hetzelfde. En volgens mij zijn de moties en het amendement zijn overbodig. Kun je volstaan dat ik uitermate vriendelijk zoals ik ben aan het CDA zijn en zeggen dat ze een aantal prachtige toezeggingen hebben binnengehaald. En gefeliciteerd daarmee.
Ik geef het woord aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met te zeggen dat de uitleg van de heer Van Zutphen eigenlijk glashelder was. En dat wij op dat punt ook dat klinkt misschien heel vreemd, het college zullen volgen. Omdat we het amendement en de motie met betrekking tot het mantelzorggeld in zullen trekken. Helemaal nadat de wethouder ook zei dat gisteren in het college in ieder geval gezegd is dat er bekeken gaat worden hoe mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund. Ondertussen zullen wij, wij houden u graag aan dat beleid en wij zullen bezien of we wellicht bij de begroting terugkomen met dit onderwerp. Met betrekking tot het buitenspelen, onze fractie heeft natuurlijk al zeer geruime aandacht ook. Ook voor de joch in onze stad, voor de inzet daarvan. En de suggestie van de heer Leers wil ik vooral meegeven aan het college. Een zeer goede suggestie om daar ook aandacht aan te schenken aan het samenspelen en sociaal contact. En als laatste opmerking nog aan het college, de uitnodiging die de heer Clemens ons gedaan heeft. Op het moment dat hij daar naartoe gaat, mag hij ons gerust bellen. Dank u.
Ja, ik kijk even van de kant van het college of iemand wil reageren. De heer Aans.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog maar één opmerking naar aanleiding van het verhaal van de heer Hazen en ook van de heer Bertelet. We zullen inderdaad
die maatregelen die we nemen via de WFA weer voor gaan leggen. En dan kunnen we kijken op welke manier dat we de raad over informeren.
Prima, dankjewel. Dan kijk ik even of mensen een stemverklaring wensen, anders gaan we over tot stemming. Niemand een stemverklaring, dan gaan we eerst stemmen over de overgebleven motie buitenspelen. En daarna over het voorstel zoals dat op tafel ligt. We gaan het eerst hebben over de motie. Wie is voor de motie? Wie is er tegen? Is u unaniem aangenomen? En dan kom ik bij het voorliggend agendapunt. Wie is voor? Het agendapunt, het oorspronkelijke agendapunt, de moties. De jaarrekening. Ja. Dat was het agendapunt waar we waren. Prima. Ik kijk even rond. Iedereen akkoord? Al dus besloten. Dan komen we nu bij agendapunt. Even kijken dat ik het goed zeg. Agendapunt 11. Het instemmen van de zomer. Instemmen met de zomernota. Ik kijk even wie hier over het woord wendt. De heer Damen. Meneer Peters. Iemand? Ja, dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan heel kort zijn, namelijk naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen met betrekking tot de zomernota, kunnen wij mededelen dat wij akkoord zijn en met het onderhavig raadsvoorstel.
Dank u wel, heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zo kort als de heer dame kan ik helaas niet zijn, wel kort. Onze fractie kan zich grotendeels vinden in de voorliggende zomernota. Desondanks maakt onze fractie zich op één punt grote zorgen. Namelijk over de realisatie van de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie. Samen met de 1 miljoen euro die vorig jaar niet gerealiseerd is, moet er dit jaar 5,2 miljoen euro bezuinigd worden. Gisteren werd bekend dat er van dit bedrag tot op heden in totaal 1,9 miljoen euro is gerealiseerd. En dat betekent dat er nog 3,3 miljoen euro moet worden bezuinigd. Hoe gaat u dat doen? U stelt dat door middel van de in de begroting genoemde generieke maatregelen die, zoals u zelf zegt, afdoen aan de opgaves en ambities van onze stad. Zoals het bijvoorbeeld het tijdelijk niet invullen van vacatures. Vraag aan het college. Tot hoever kunt u nog gaan met deze generieke maatregelen? Hoe lang is het nog verantwoord deze in te zetten? En is het naar uw mening dit jaar praktisch mogelijk 3,3 miljoen euro op deze manier te bezuinigen op de organisatie? En wat zijn de gevolgen voor onze slagkracht? U stelt dat u na het opstellen van de begroting 2016 aan de slag bent gegaan met de gemeente Landgraaf om de maatschappelijke meerwaarde van intensievere samenwerking te onderzoeken. 3 van de 4 scenario's die u onderzoekt betekenen een gedeeltelijke of algehele fusie van de ambtelijke organisaties. Verder stelt u dat vooruitlopen op die besluitvorming en reorganisatie inzetten zoals aangekondigd in de begroting enerzijds een verkeerd signaal afgeeft richting Landgraaf. En betekent volgens u tevens dat de ene reorganisatie de andere direct zou opvolgen. Op basis daarvan heeft u besloten om nog niet te reorganiseren in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Voorzitter, is het verliezen van slagkracht van onze organisatie en het afdoen aan de opgaves en ambities van onze stad niet een veel belangrijker argument om nu juist wel te reorganiseren? Dat in tegenstelling tot wat u zegt. En deze reorganisatie juist uit te stellen, omdat u geen schijn van voorsorteren wilt wekken bij Landgraaf. Wij vinden dat een heel verdedigbaar argument, zeker als u Landgraaf de optelsom van bezuinigingen op de organisatie laat zien die u de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Speel geen versloppertje, maar open kaart. Verder heeft u het voornemen in december deze raad een voorstel met betrekking tot deze samenwerking voor te leggen. Indien dan desbetreffend voorstel wordt aangenomen en daarin een ambtelijke fusie is opgenomen, betekent dat natuurlijk niet dat die reorganisatie de dag na aanname van dat voorstel begint. Maar ook daar gaat een tijdrovend proces aan vooraf. Wat betekent dat voor de te realiseren bezuiniging op de organisatie voor dit jaar en voor 2017? Klopt het dat hierdoor naar alle waarschijnlijkheid weer een gedeelte van de bezuinigingstaakstellingen zullen worden doorgeschoven naar komende jaren? En dat ze zullen worden gestapeld, zoals ook dit jaar is gebeurd? En hoe gaat u hier vervolgens mee om? Voorzitter, tenslotte, u heeft ons in de commissie geen overtuigend antwoord kunnen geven over wat uw concrete plannen zijn om de bezuinigingstaakstelling van 3,3 miljoen euro te realiseren. Vraag aan het college, wat zijn uw concrete plannen? Er is reeds een half jaar voorbij en zowel de organisatie als ook deze raad heeft het recht om te weten hoe u deze grote taak gaat aanpakken. Indien u hier geen antwoord op kunt geven, overweegt onze fractie om een tweede termijn een motie in te dienen die het college opdraagt om met een concreet plan te komen waarin aan wordt gegeven hoe deze bezuiniging zal worden gerealiseerd. En dit plan vervolgens met de raad te delen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Prima. Aangezien het ondergetekend is, een portefeuille is, kijk even naar de heer Meijer om de vergadering voor dit onderdeel even over te nemen.
Dat doet de heer Meijer graag en ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, dankjewel. Wat mij betreft even twee componenten. Het financiële verhaal met betrekking tot de 3,3 miljoen euro en het traject Landgraaf. Laat ik met dat laatste beginnen. Als je in een samenwerkingsvariant gaat werken met Landgraaf, die bestaat eigenlijk uit drie verschillende onderdelen. Namelijk een netwerksamenwerking, een gedeeltelijke ambtelijke fusie of een gehele ambtelijke fusie. Immers bij een herindeling blijft punt 3 ongetwijfeld overeind. Dan ga je kijken hoe ga je nu die organisaties dadelijk in elkaar schuiven, wat speelt er, wat loopt er in Landgraaf, wat loopt hier. Als je dus vooruitlopend daarop nu een ingrijpende reorganisatie zou gaan doen, plus het feit dat wij, en dat is puur een Heerlens argument, wij onlangs pas, ik ben er wel heel blij mee dat we daar met de vakbonden uit zijn gekomen, een nieuw sociaal plan hebben, wat ons daar in een ander kader geeft dan wat we tot nu toe hadden, dan zou dat niet alleen een verkeerd signaal naar Landgraaf zijn, maar vooral naar onze eigen ambtenaren. U moet zich voorstellen dat, laat ik maar even een voorbeeld noemen uit eigen portefeuille, dat er een bepaalde visie ontstaat hoe je bijvoorbeeld, en dat is puur willekeurig, de afdeling communicatie zou reorganiseren als dat van toepassing is. Het maakt nogal een verschil of je nu die stap nu zou zetten, en daarbij naar eer en geweten nu de stap zet zoals je die in Heerlen zou willen zetten, of dat je straks te maken hebt met mensen van Landgraaf waarbij je wel of niet samengaat en in welke vorm dan ook. Dat geldt ook in ieder geval in alle vier de varianten. Als wij nu dit voorbeeld maar nemend als eerste zouden pakken, en straks tegen Landgraaf zouden zeggen, nou, komt die allemaal bij of wij gaan bij hun erbij, zo u wilt, dan denk ik dat dat A, een heel verkeerd signaal is in het proces wat wij nu juist heel objectief willen lopen met Landgraaf. Maar twee, je maakt de ambtenaren horendol. Je hebt de ene organisatie nog niet gehad, reorganisatie, of de volgende komt er alweer aan.
Voor de interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Begrijp ik uit de woorden van de portefeuillehouder eigenlijk dat op dit moment het verliezen van die slagkracht van onze organisatie en het afdoen aan opgaves en ambities van onze stad eigenlijk de minst slechtste keuze is.
De burgemeester.
Ja, laat ik beginnen dat ik hetgeen u zegt over het verliezen van slagkracht en het terugdringen van ambitie niet deel. Want ik zou niet weten waar ik dat dan moet vinden. Wij doen ons werk zoals we dat hier in Heerlen gewend zijn op basis van de programma's zoals die door u als raad zijn weergegeven als kader en zoals die door het college verder worden opgepakt. Daarbinnen ga je kijken naar wat is nu, in dit geval helemaal zo goed Engels woordgebruik, het omveld. Hoe ga je daar nu mee om? Als je daar zelf onderdeel van bent door zo'n traject met Landgraaf in te gaan, dan zie je simpelweg dat je daar rekening mee moet houden, omdat je anders stapeling op stapeling krijgt en je daardoor juist die slagkracht verliest, want je zegt nu tegen de ambtenaar, we gaan linksaf en morgen ga je rechtsaf.
Heer Peters.
Ja, voorzitter, ben u nou wel bekend met het feit dat in de begroting 2016 genoemd staat generieke maatregelen en dat dat in ieder geval niet bijdraagt aan onze ambities en opgaves?
De burgemeester.
Dat hoeft niet per definitie. Je kunt ook veel efficiënter werken. Door het anders te organiseren bijvoorbeeld, laat ik u een voorbeeld het eigen portefeuille noemen, het veiligheidshuis. We hebben een veiligheidshuis Heerlen, dat werkt op dit moment op een prima manier. Maar door dadelijk de fusie met kerkraden vorm te geven tot een veiligheidshuis Parkstad, kom je, en de mensen die in de RIA zitten rondom het thema veiligheid weten dat ook, krijg je veel efficiëntere manier van werken en daardoor spaar je geld. Dat gaat niet ten koste van de slagkracht.
Heer Peters.
En waarom staat dat dan zo genoemd daar?
Omdat wanneer je door zou gaan, hè, en dan pak ik toch even, ik heb me dan net nog even een college laten geven door Jan Lodewijks, in de ladders die genomen zijn, namelijk kijk het of je anders organiseren kunt, dan moet je dat doen. Als je het efficiënter kunt doen, moet je dat doen. Als dat allemaal wegvalt en je hebt dan nog steeds niet het gewenste bedrag, dan kom je aan een soort, laat ik het in mijn termen noemen, een soort kerntakendiscussie. En dat is wat daar staat. Als je namelijk door de jaren heen consequent je taakstelling niet haalt en je krijgt het niet opgelost, dan komt er een moment dat. Maar daar ben ik op dit moment in ieder geval nog niet aan toe.
Oké, dank u wel.
Dus ten aanzien van slagkracht ambitie zie ik daar toch een iets andere visie. Dan ten aanzien van de vraag van de 3,3 miljoen, hele terechte vraag overigens van het CDA. Ik zal u een inkijk geven waar we op dit moment qua processen mee bezig zijn. Allereerst een screening op overbodige activiteiten die aansluiten op de reeds in gang gezette trajecten zijn van Efficiency. Ik noemde net een voorbeeld uit eigen portefeuille. Uitgangspunten voor het interne personeel. Iedere afdeling screent op dit moment interne en externe activiteiten. Dus ook bijvoorbeeld inhuur derden, is eerder vanavond hier genoemd, die niks toevoegen aan de taken, producten of programma's. Dus we blijven af van die inhoud, want dan kom ik helemaal op uw straatje uit. We kijken eerst, kun je dat op een andere manier doen. Afdelingsoverschrijdend kijken we of dubbelingen in processen geschrapt kunnen worden. Het zit met name in de bedrijfsvoeringsprocessen. De inhuur verlagen. Kun je het op een andere manier doen, ja of nee? En drie, uiteraard het incidenteel oplossen, wat wij ook overigens in onze stukken aangeven. Dan moet u denken aan een procentuele verdeling van de bezuinigingen over afdelingen. Kaasgaaf, zo u wilt. Een selectieve vacaturestop. Je zou overigens nooit naar een volledige vacaturestop moeten gaan, want sommige functies zijn nu eenmaal cruciaal in een organisatie. En daar moet je dus heel selectief mee omgaan. Het niet invullen van formatie die vrijkomt, bijvoorbeeld op basis van pensionering. En het verminderen van de inhuur, zoals genoemd. En dat zijn, om u even een beeld te schetsen, waar we op dit moment mee bezig zijn. Dat is een lopend proces, dat is zeker nog niet afgerond. Maar dan heeft u wel iets meer inkijk in de gevraagde 3,3.
De heer Verrek.
Meneer de voorzitter, is de burgemeester met me eens dat in ieder geval van belang is om ook iets te doen aan het hoge verzuim? Want dat zou natuurlijk enorm goed kunnen meewerken in het halen van die taakstelling.
De burgemeester.
Dat is altijd zo. De vraag is alleen even of dat ook bijdraagt in financiële zin.
Ja, als je een verzuim hebt van 7,7%, ja, ik weet niet als je het kapitaliseren of het dan op 1, 2 of 3 miljoen per jaar uitkomt wat verzuim kost. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen uitrekenen. Dus ik denk dat 1, 2, 3% verzuim in het verleden...
Dus uw vraag is, meneer Verrek?
Laten we dan een keer kapitaliseren, zodat we het ook daadwerkelijk over het geld kunnen hebben. En zou de burgemeester bereid zijn om dat stuk te laten kapitaliseren, zodat we dat in de eventuele RIA of commissie kunnen bespreken?
De burgemeester.
Je kunt dat thema altijd kapitaliseren. Ik vraag me alleen af of het bijdraagt aan een oplossing voor het probleem waar je voor staat. Immers, als het goed is, is het een prognose, dan weet je niet zeker hoe volgend jaar het ziekteverzuim zit. Over het thema ziekteverzuim hebben we ook in de commissie toch aangegeven. Daar komen we nog uitgebreid op terug over de systematiek enzovoort. Maar om dat als een soort dekkingsmiddel te gaan inzetten en dat hard neer te zetten, daar zou je wel eens heel hard voor op de koffie kunnen komen.
De heer Peters.
Voorzitter, is het college bereid om de toezegging te doen om ons in ieder geval het proces wat de portefeuillehouder ons ook geschetst heeft met de verschillende maatregelen, om ons dit jaar daar ook goed in mee te nemen?
De burgemeester.
Uiteraard.
Gaat u door, burgemeester.
Dat was wat mij betreft de toelichting in mijn termijn.
De orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Ik kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Bertolet. De heer Peters. Kijk even rond, niemand. De heer Bertolet.
Ja, voorzitter, wij zullen instemmen met de zomernota, maar wij hebben wel 3 zorgpunten dat betreft. En dan ben ik met het CDA wel eens. De reorganisatie, de bezuiniging op de organisatie, de burgemeester heeft daar net wat over toegelicht. Dat geeft wel wat vertrouwen. Maar goed, het blijft toch een zorgpunt. Tweede zorgpunt is net ook ter sprake gekomen, het enorm hoge ziekteverzuim, 7,45%, wat in 1 jaar tijd ook nog met 30% gestegen is. Maar goed, we hebben al in de commissie afgesproken dat we daar in de commissie over gaan praten, want ik vind dat toch wel een heel belangrijk aandachtspunt, los van de financiële consequenties. Maar goed, en het derde zorgpunt betreft toch de 3D. We hebben daar dit jaar 61.000 aan overgehouden, maar als u kijkt zitten we al op een tekort van 2 miljoen voor 2016. Dat wordt weliswaar nog net gedekt door de bestemmingsreserve, maar goed, het moet ook niet veel gekker worden. Dus dat blijven voor ons wel 3 zorgpunten. Maar goed, dat staat los van die zomernota als zodanig.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort. De uitleg van de portefeuillehouder was helder. We zijn blij met de toezegging die hij gedaan heeft om ons in ieder geval ook in het proces mee te nemen met betrekking tot die bezuiniging van 3,3 miljoen. De bezuiniging op de organisatie blijft natuurlijk ook wel een zorgpunt van ons. Maar met de gemaakte opmerking zullen wij instemmen met de zomernota.
Ja, het is één reactie die ik nog wil geven naar de heer Bertolet toe. U zegt, het geeft wel wat vertrouwen. Ik neem aan dat u bedoelt wel wat meer vertrouwen dan dat u al in ons had.
Dat kan ik bevestigen.
Dank u.
Als de burgemeester dat graag wil.
Dan kijken we even door naar of er stemverklaringen zijn. Zijn er mensen die stemverklaring wensen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem, aldus besloten. Dan komen wij op agenda punt 12 en bespreken van de kaderbrief begroting 2017. Ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Damen.
kijk even rond. De heer Dame.
Voorzitter, we hebben reeds in de commissie onze opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de kaderbrief. We willen het college nogmaals meegeven dat we na het zomerreces graag een analyse verwachten van de bezuinigingen die reeds zijn ingezet. Verder meenemen ook op welke beleidsterreinen en in verhouding minder is bezuinigd als aangegeven. Ook, voorzitter, zijn wij benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het communicatietraject in plaats van de Stadskrant. We gaan ervan uit dat we op zeer korte termijn hiermee kunnen gaan starten. Tot zover.
Kijk even rond. Niemand meer. Geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, zoals gebruikelijk is het bij de kaderbrief de zaak dat u ons kaders meegeeft. En de commissie zijn er al een paar gegeven. Die hebben wij inmiddels ook meegenomen voor de behandeling in de begroting. En ook deze punten die u inbrengt, zullen wij meenemen naar de begroting.
Ja, kijk of er behoefte is aan tweede termijn. Dat is niet het geval. Wens iemand een stemverklaring? Dat is ook niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen. Al dus besloten. Dan kom je bij agenda punt 13. Het vaststellen van de aangepaste verordening 213a. Onderzoeken, doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Heerlen en het intrekken van de huidige verordening. Wie wenst daarover het woord? De heer Peters. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt een vernieuwde verordening waarmee het onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur geregeld wordt. En de commissie heeft onze fractie gevraagd naar het nut van deze wijziging en de aanvullende waarde hiervan. Het antwoord dat u gaf was dat het een vereenvoudiging van regels was. En dat klopt inderdaad, want met de nieuwe verordening hoeft u geen onderzoeksplan meer te maken en dus ook niet meer voor te leggen aan de raad. En hoeft u, indien u constateert dat de onderzochte zaken verkeerd zijn gegaan of beter hadden gekund, ook geen verbeterplan meer op te stellen en daarmee dus ook geen organisatorische maatregelen hoeft te treffen. En dat is de vrijheid die u met deze nieuwe verordening krijgt. De vraag die ik dan namens onze fractie aan het college stel, in welk opzicht is dit van aanvullende waarde voor ons als raad? Bent u het met onze fractie eens dat dit onze controlerende taak inperkt? Zo nee, waarom niet? Overigens stelde u in het argument genoemd, overigens het enige argument, in het raadsvoorstel dat de enige verandering ten opzichte van de huidige verordening is dat de rapportage van de zaken die door het college onderzocht worden nu meteen aan de jaarrekening worden toegevoegd. Wat is hier nieuw aan? In de huidige verordening staat letterlijk dat het college in de jaarrekening rapporteert over de voortgang van de lopende onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en daarnaast ook van de uitputting van de bijbehorende budgetten. Daarnaast, voorzitter, waarom noemde u in de argumenten niet dat u de door mij eerder genoemde zaken schrapt? Het verplicht opstellen van een onderzoeksplan, het verbeterplan en de uitvoering daarvan. Is dat soms geen verandering? Voorzitter, de vraag waar alles om draait. Wat is de aanvullende waarde om deze verordening nu op deze manier aan te passen? Op het moment dat er uit beantwoording blijkt dat er geen duidelijke meerwaarde is voor de verandering van deze verordening, zal onze fractie tegen het voorliggend voorstel stemmen. Want waarom zou je iets veranderen als het goed is en door de verandering niet beter wordt? Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Inderdaad, in de commissie hebben we daar ook uitgebreid over van mening verschilt, maar ook argumenten gewisseld. Wat is de meerwaarde voor de raad? De meerwaarde voor de raad is niet dat het minder toezicht krijgt en minder controle kan uitoefenen. Nee, er vindt een verschuiving plaats van een verslaglegging van een extra document wat geproduceerd moet worden om daar tussentijds over te rapporteren. Zo staat het nu, we moeten separaat verslag doen. Voorstel, en dit hebben wij in overleg met de provincie, sterker nog op aandringen van de provincie, hebben zij ons meegegeven, speel dit nu gewoon, deze techniek, via de begroting en via de jaarrekening. In de begroting ga je aangeven welke onderzoeken dat je doet. In de jaarrekening ga je er verslaglegging van doen, zonder dat er in de tussentijd nog een aparte verslaglegging noodzakelijk is.
Dat is een interruptie van de heer Peters.
En voorzitter, hoe zit dat dan met het verbeterplan en met die organisatorische maatregelen? Want in principe wordt dus zeg maar wat eerst in drie artikels verwoord was in de verordening, in de huidige verordening, die artikels vervallen nu. Waarom gebeurt dat überhaupt?
De wethouder.
Dat wordt niet meer beschreven, omdat u dat recht heeft om het college een verbeterplan te laten maken en organisatorische maatregelen te laten treffen op basis van de verslaglegging die we doen. Dat is het recht van de raad om ons dat op te dragen en dat recht ontnemen wij u hier ook niet mee. Als u tegen ons zegt, dit en dit en dit heeft u onderzocht, is niet goed. Wij verwachten van u een verbeterplan op dat onderdeel en dan is dat gewoon een werkwijze die niet separaat hoeven te worden vastgelegd in een verordening.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, maar bent u het met me eens dat in de huidige verordening het eigenlijk zo geregeld is dat u automatisch eigenlijk al die verbeterplannen maakt en dat in het nieuwe geval, zoals u het zegt, wij dus moeten aandringen op een verbeterplan?
De wethouder.
Nee, ben ik niet met u eens.
Voorzitter.
Ik, daar staat dat het kan, dat er verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Niet dat ze moeten worden opgesteld in alle tijden. Ook daarvan zijn wij in gesprek met de raad om daarover te praten waar u verbeterplannen wil.
Interruptie van de raad.
Voorzitter, is de wethouder het met me eens dat we net bij agenda punt 10 een prachtig voorbeeld hebben gehad van hetgeen wat hij zelf stelt. We hadden opmerkingen naar aanleiding van de voorlopige accountantsverklaring. De jaarrekening en daar waren een aantal opmerkingen en daar hebben wij als raad gevraagd om een verbeterplan op te stellen en om dat aan ons kenbaar te maken. Is er een correct voorbeeld van wat u net stelt?
Ja, absoluut. Dat is het mechanisme wat we eigenlijk het beste zouden moeten nastreven om op die manier met elkaar te verkeren. En dit voorbeeld typeert precies zoals het recht van de raad op controle en afspraken bij ons, opdrachten bij ons neer te leggen. Voorzitter, dat was het, denk ik.
Dan kijk even of iemand een stemverklaring wenst af te leggen. De heer Peters.
Voorzitter, in ieder geval voor de tweede termijn. Moet eerlijk zeggen dat de beantwoording van de wethouder nu in ieder geval een stuk beter was dan in de commissie. En dat we hem op dat punt ook wel de voordeel van de twijfel willen geven. En uiteindelijk ook in willen stemmen met dit voorstel.
Prima. Ik krijg even verder niemand. Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Iedereen al dus besloten. Komen wij bij agenda punt 15. Het vaststellen van de aangepaste vergadercyclus van de gemeenteraad van Heerlen. Het nemen van daarmee samenhangende besluiten. En het vaststellen van de verordening op de raadsinformatieavond. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Damen. De heer Hazen. De heer Bertolet. Kijk even rond, niemand hier. De heer Horsels. De heer Lodewijks. Kijk even, dan geef ik als eerste het woord aan de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar aanleiding van de wijzigingen die er op dit moment in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, denk ik dat het goed is dat we toch ook als fractie van de oude partij reeds aangeven dat wij niet gelukkig zijn met een aantal wijzigingen die nu voorhanden zijn. We hebben in de behandeling in het presidium ook al heel duidelijk aangegeven waarom dat wij daar een andere visie over hebben. Ik wil die gewoon nu reeds ook kenbaar maken, maar ik ga ervan uit dat de grotere evaluatie plaats zal vinden op het eind van het jaar. We zullen ons dus niet verzetten tegen de wijziging zoals die op dit moment hier in dit raadsvoorstel wordt verwoord. Wij zijn voorstander van een loskoppeling van RIA, commissie en raad. Wij zouden veel meer voorstander zijn om het RIA apart te laten functioneren en vervolgens een combi te maken tussen commissie en raad. En dat betekent dat je in de RIA heel duidelijk, met de wijzigingen die hier ook al in de RIA staan aangegeven, kunnen wij leven, dat je in de RIA veel meer duidelijk naar de informatie kijkt, ook de burger meer de gelegenheid geeft om inderdaad in te spreken. Voor mij hoeft het sprekersplein dan ook niet. Het gaat dan duidelijk om een inspraakprocedure. En vervolgens dan het debat te voeren in de commissie en de besluitvorming in de raad. Dat zou ons voorstel zijn, maar wij zullen op dit moment het voorstel zoals het er nu ligt steunen.
Dank u wel, de heer Hazen.
Ja, voorzitter, we hebben sinds januari een nieuw vergaderstelsel. En de eerste maanden liep dat nogal stroef. Omdat dat natuurlijk ook heel onwennig was voor een hele hoop mensen. Voor de voorzitters van de commissies en RIA was het onwennig. Voor de deelnemers was het onwennig. Maar langzaam beginnen de eerste beginnersfoutjes uitgetreld te raken. en begint het te werken. En als je dan al, nou, eigenlijk 5 maanden een nieuw stelsel al meteen zo'n ingrijpende wijziging wilt gaan aanbrengen, vinden wij dat eigenlijk niet verstandig. Wij opteren ervoor om het te handhaven zoals het nu is en op het einde van het jaar een echte evaluatie en dan kijken of je zou willen bijstellen. We maken er geen principiële zaak van, maar we zouden dit niet willen adviseren op dit moment.
Dank u wel, de heer Lodewijks.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals eerder aangegeven, is het voor ons eigenlijk heel helder. Je hebt een informatieavond waar informatieve vragen worden gesteld. Dan gaat het over de vragen wat, waarom, hoe enzovoort. Het zijn niet politieke vragen. In de commissie geef je een oordeel. Dan zeg je van nou, ik ben van mening dat. En dan komt er een debat. En vervolgens heb je in de raadsvergadering die beslissing die je dan toelicht. Het is heel helder. Alleen wat blijkt nou in de praktijk, en ik deel dat even die ervaring als voorzitter, dat de raadsleden heel veel moeite hebben met dat onderscheid. Dat loopt door elkaar heen. En dat kun je wijzigen. Je kunt het ook even zo laten. Maar het feit blijft dat het allemaal door elkaar heen loopt. En deze wijziging zal misschien daar iets aan gaan veranderen. Dus ik zou zeggen, laten we het maar proberen, ondanks dat ik eigenlijk voor een scherper onderscheid ben en het gedrag van de raadsleden daarop wil enten, zeg ik, laten we deze verandering nou maar gewoon doen en kijken wat het wordt in het licht van de constateringen die we hebben gemaakt.
Ja, Bertelaar.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Ja, na een half jaar gaan we alweer het systeem wijzigen. Maar goed, laten we dat ook doen. En over een half jaar weer gaan evalueren of de weeffouten die erin zaten er nu ook helemaal uit zijn. Want ik kan me voorstellen dat er nog wel een aantal dingen door elkaar blijven lopen. En dat we na een half jaar, het einde van dit kalenderjaar, toch weer een aantal aanpassingen moeten doen. Dus laten we dat ook afspreken dat we aan het eind van dit kalenderjaar toch weer naar dit nieuwe systeem gaan kijken. Wat ons betreft zijn de wijzigingen gaan wel in de goede richting. Men heeft redelijk goed geluisterd naar wat er inderdaad in het presidium gezegd is en ook in die enquête naar voren komt. Maar daar zitten toch nog een paar dingen in waar ik wat bang voor ben dat ook weer door elkaar gaat lopen. Ik blijf problemen hebben met dat artikel 5 en 6, dat spreekrecht van die burgers en dat sprekersplein. Dat blijft een heel moeilijk verschil. Ik bedoel, je moet er iedere keer aan denken. Zoek de 10 verschillen, zou ik zeggen. Maak er 1 regeling van. Die 3 minuten vind ik erg kort, want daar wordt in het statuut gesproken over de inbreng van raadsleden. Maar als iemand die inspreekt nogal wat vragen krijgt, dan moet hij natuurlijk ook de tijd krijgen om daarop in te gaan. Dus die 3 minuten vind ik wel erg krap bemeten. Dat geldt ook voor die 9 dagen. Er wordt enerzijds gezegd, ja, raadsleden moeten minimaal 9 dagen van tevoren een agendapunt vaststellen. Maar ik kan me voorstellen dat de actualiteit op een gegeven moment nodig maakt om ook als er iets diezelfde dag of de dag voordat die commissievergadering plaatsvindt actueel gebeurt, dat we daarop inspelen. En vandaar ook het agenda, artikel 4, lid 4, de agenda wordt bij de aanvang van de vergadering bepaald. Ja, daar zit dus ook enige frictie in die 2 dingen. Dus ik vind wel dat je zou moeten zeggen in principe of zoveel mogelijk 9 dagen van tevoren. Maar de actualiteit kan het natuurlijk altijd nodig maken. En de raad bepaalt zelf de agenda om ter vergadering de agenda desnoods nog aan te passen. Dus dat met betrekking tot een aantal dingen waarvan ik me kan voorstellen dat toch nog wat problemen gaat opleveren. En dat we daar ook flexibel mee moeten omgaan. En weer ook aan het eind van het jaar naar moeten gaan kijken in hoeverre dat nou, nu wel naadloos werkt, dan wel weer aanpassing behoeft. Maar we zullen in ieder geval deze aanpassingen steunen. Ja.
De heer Hozels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het presidium heb ik het ook al aangegeven dat het huidige systeem voor de burgers en zeker voor de vaste bezoekers, dat het heel onduidelijk is. Wij zouden terug willen gaan naar het oude systeem dat voor iedereen duidelijk is. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hanemai.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een tijd geleden hebben we besloten om een nieuwe vergaderwijze te hebben. Dat loopt al een paar maanden. Mij is destijds en nog steeds niet duidelijk waarom we dat besloten hebben en wat daar de aanleiding daartoe was. Want ik hoorde eigenlijk nooit iemand klagen. Maar goed, het ligt al achter ons. Ik heb het idee dat van buitenaf voor ons is bepaald, of in ieder geval aan ons is voorgesteld. Maar hoe dan ook, ik deel wel de mening van wat ook zoals dat ook in het presidium is besproken, dat je niet al te gauw zaken moet opgeven en zeker een ingeslagen weg moet een enige tijd de kans moet geven om zich uit te kristalliseren. Voorzitter, zoals de collega Lodewijk het aangeeft, is het heel helder. Maar de praktijk is helaas anders. En dat geeft hij ook aan. En ik ben bang dat we dat ook niet zo helder kunnen krijgen zoals wij het wel voor ogen hebben. Maar zoals het in de praktijk helaas niet loopt. Dus ik begrijp heel goed wat de heer Horsels aangeeft. Dat hij graag terug zou willen naar het oude systeem. En volgens mij heeft de heer Horsels daar zelf als raad in ieder geval niet heel lang mee gewerkt. Maar ik kan u vertellen dat dat inderdaad wel veel helderder was. Ook voor de buitenstaanders en ook voor onszelf. Nu loopt het natuurlijk veel meer door elkaar. Maar er zijn ook heel veel andere veranderingen doorgevoerd. Zowel in de werkwijze van de raad als ook in de informatievoorziening. Dus ik zou voorzitter willen voorstellen om inderdaad over een half jaar, zoals de heer Bertel het ook aangeeft en zoals het presidium is afgesproken, en ik hoop ook dat dat dan vanavond vastgelegd wordt, een evaluatiemoment komt waarin we besluiten op welke manier we dan verder gaan. Dank u wel.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de richting van de heer Rannemeij, het was niemand van buiten, het waren geen kaboutertjes of ufo's. We hebben gewoon zelf daartoe besloten. We hebben uitgebreide debatten over gehad. Daar heeft in ieder kritische inbreng over kunnen hebben. Mijn fractie heeft dat zeer breed op dat moment ook gedaan. En het is zeg maar de suggestie dat dit ons opgedrongen is door de een of de ander. Ja, hoe kritisch ik ook ben op hoe het gegaan is namens mijn fractie. Dat soort flauwekul kunnen we echt niet meegaan. Daar hebben we gewoon echt zelf toe besloten en niemand anders. Maar dat gezegd hebben we, de voorzitter. Kijk, wat goed is aan wat er nu voor ligt, is dat het systeem iets minder krampachtig maakt. Want voor ons is het begrip kramp het leidende woord in deze evaluatie en dit thema. Oftewel, het zou goed zijn om, laat ik dan als een goed liberaal klinken, dat is nieuw in mijn geval, minder regels zou in dit geval, ja ik zie de liberalen aan de overkant wakker schrikken bijna, maar minder regeltjes zou hier uitermate goed zijn. En ik zeg niet dat ik die lijn altijd doortrek, maar in dit geval ben ik het er uitermate mee eens. En het heeft onder andere te maken met een rare regel, dat je, en wat dat betreft zijn we het niet helemaal met elkaar eens, meneer Lodewijks. Het onderscheid tussen informatieve en politieke vragen kan voor iedereen anders zijn. En nog los van of je die discussie, of je daar met elkaar over eens bent, het punt is dat dat tot een onmogelijke strijd leidt van de voorzitter. Die dus in een kramp schiet. En dus in de problemen komt. Dat moeten we volgens mij niet willen. Dat is in ieder geval goed aan dit voorstel. Ik zou ook willen zeggen dat er aan het huidige systeem ook gewoon goede elementen zitten. Het op een woensdag of vooruit in de toekomst twee woensdagen samen bijeenkomen is vele malen beter dan het volstrekt onoverzichtelijke systeem zoals we dat in het verleden hadden. Tegelijkertijd zit er ook nog wel een aantal verbeterpunten voor de toekomst in. En dat heeft toch echt te maken met in algemene zin, waarom zijn die regels die er dan zijn er al, omdat je het debat beter wil maken. Niet omdat je het debat wil beperken, niet omdat je het debat wil verkrampen, maar omdat je het beter wil maken. En dan is het toch buitengewoon merkwaardig en waarschijnlijk zelfs ook contraproductief als insprekers, als er niet gereageerd kan worden op insprekers en omgekeerd. Ik zou dat, ik bedoel, ook wij, voor ons is het geen principiële kwestie in de komende half jaar, maar dat kan tot rare gezichten leiden bij insprekers. Want en je krijgt ook een rare situatie. Waarbij raadsleden of commissieleden zich gedwongen voelen om met die inspreker naar buiten te gaan, terwijl daar ook weer een deel gemist wordt door de rest. Ik blijf dat uitermate merkwaardig vinden en ik waarschuw voor een contraproductief resultaat voor mensen waarvan je juist wil dat ze vaker inspreken en zich vaker bemoeien met wat wij hier met z'n allen doen. Een ander punt is de tijd om te kunnen spreken. Misschien heb ik dat gemist. Heeft mijn fractie dat gemist, maar dat is toch ook wel een punt. Want wat we gezien hebben in de afgelopen tijd is dat als een commissielid 15 vragen heeft, dat het gevaar kan bestaan dat een ander commissielid niet meer aan het woord komt of nog maar één of twee vragen kan stellen. Met andere woorden, ik zou ook daar aandacht willen vragen.
Heer Leers.
Een korte opmerking, dat gevaar is ook aangeduid tijdens de presidiumvergadering. Ja, maar er zijn ook voorbeelden dat bijvoorbeeld in bepaalde vergaderingen van tevoren wordt geïnventariseerd wie wil wat zeggen en dan de tijd wordt verdeeld. Dus als we die insteek aanhangen, dan heeft iemand met heel veel vragen op dat moment gewoon het probleem dat hij door zijn veelheid aan vragen ze niet allemaal kan stellen. Dus dan leg je de bal ook wel terug.
Ja, dus ik ben het erg, ik deel de richting met de heer Leers. Maar ik zou ook echt willen pleiten, dat hoeven we niet vandaag, dat hoeven we niet te amenderen. Dat vind ik allemaal veel te gewichtig om het op dit thema te doen.
maar er wel voor willen pleiten om op zijn minst te overwegen nog. Of je niet toch gewoon, of je dat van tevoren inventariseert of gewoon afspreekt dat iedere fractie een beperkt aantal minuten heeft. Dan weet je ook gewoon waar je van tevoren weet je waar je aan toe bent. En dus ook hoe efficiënt je moet zijn in het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Tot slot, ja, de 9 dagen erg eens met wat de heer Bertelet daarover zei. Ook dat lijkt op die contraproductieve, op dat gevaar van contraproductief resultaat. Als je juist wil dat mensen meedoen, dan moet je ook daar een regel weghalen of veel malen eenvoudiger maken. Dus dat zouden wij alvast willen meegeven voor de toekomst. Ter overweging in de nabije toekomst, maar ter advisering voor de iets minder nabije toekomst.
Slot, heer Klaassen.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoor hier op dit moment de herhaling van de presidiumvergadering. Ik wil de stellers van het stuk complimenteren dat hetgeen we in het presidium met elkaar gewisseld hebben, dat ze dat goed gevangen hebben in voorliggend voorstel. Ik ga wat dat betreft ook niet meer in op alle voors en tegens die zojuist gedeeld zijn, hebben het presidium ruimhartig met elkaar gedaan. En ik vind dat we het komende half jaar gewoon met elkaar verder moeten met zo hoe het voorstel het nou voor ligt. En daarna evalueren we met elkaar en kijken hoe we verder gaan. Dank u wel.
De heer Leers heeft zich ook nog gemeld. De heer Leers.
Ja, voorzitter, een korte opmerking. Eigenlijk puur van technische aard. Als je RIA en commissie in elkaar gaat schuiven en daar 2 woensdagen voor gaat indelen, dan zou ik wel willen vragen om rekening te houden met de indeling van die 2 woensdagen, met de zwaarte van die commissies. Want het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld op de ene woensdag de 2 topcommissies met de hele grote agenda zet en de andere 2 woensdagen de 3 andere commissies met mindere agenda's. Ik zou er wel enigszins rekening mee willen houden, ook omdat de fracties natuurlijk van grote verschillen en het voor de een gemakkelijker is dan voor de ander om een degelijke bemensing te zorgen. Dus dat zou ik gewoon puur van technische aard nog willen meegeven. Dank u wel.
Dank u wel. Dit is een raadsaangelegenheid. Dat betekent dat er geen portefeuille vanuit het college is. Er is uiteraard mogelijkheid om een 2e termijn. Ik wil wel 1 opmerking maken, want ik hoor een aantal mensen zeggen, ik heb even opgeschreven, ik zou voorstellen. Er is niks geamendeerd, dat is duidelijk, hè? Dus het voorstel is nog steeds zoals het is. Maar gelet op het feit dat een tussenevaluatie is en toch bij in ieder, welke vragen er ook zijn, hè, om die toch op een of andere manier mee te geven aan de griffier, zodat die ook geïnventariseerd kunnen worden. Anders blijft het. Ik vind dit, ik vind dat. Soms zijn er gemeenschappelijke delers, soms niet. En dit zou misschien straks bij de eindevaluatie de zaak iets makkelijker geven. Ik geef u dat als suggestie mee. En ik kijk even of nog iemand een 2e termijn wenst. Ik kijk even rond. De heer.
Voorzitter, die kan heel kort. Ik ben het erg eens met die inventarisatie. Maar kunnen we dan ook in enige vorm van redelijkheid afspreken? Ik snap dat formeel lastig is. Maar gehoord hebben aan een aantal opmerkingen waar een meerderheid voor lijkt te bestaan, om dat nu te amenderen en daar ingewikkeld over te doen. Als de Griffie dat en de Griffier dat inventariseert, dan kan er ook een enige redelijke inschatting worden gemaakt voor het bestaan van consensus daarover. En ik heb dat gehoord over de insprekers, over de 9 dagen en zo zijn nog een paar andere thema's.
Ik stel voor dat iedereen die daar een opmerking wenst te maken, dat aan de Griffie meldt via mail. Dat de Griffie dat niet alleen inventariseert, maar ook probeert te categoriseren. Al is het dat er verschillende of overeenstemmende meningen zijn. Dan kunnen we daar in een presidium over hebben. En kan dat een bouwsteen zijn om straks bij de eindevaluatie iets mee te doen. Als we hier meer komen, kijk ik of er nog een behoefte is aan een 2e termijn. Kijk even rond. De heer Bertolet. De heer Verrek. Kijk even rond. De heer Bertolet.
Ja, voorzitter, 2 dingen. Eerst plaats, daar had de heer Meijer het ook al over, daar hebben we in het presidium ook over gehad, dat op een gegeven moment de beperking van de tijd betekent dat als een eerste fractie aan beurt geweest is, dat er misschien te weinig tijd meer voor die andere overblijft. Ja, dat kun je natuurlijk ook tackelen door, en dat is volgens mij ook de bedoeling, als de tijd voorbij is, constateert met z'n allen dat niet alle vragen beantwoord zijn, dan kun je zeggen, nog niet rijp voor de raad, dus gaan we er een volgende vergadering aan wijden. Tweede vraag betreft die bundeling van die commissies. De ene woensdag 2 commissies, de andere 3. Ik opteer wel voor een flexibele bundeling, afhankelijk van maand tot maand hoe de agendas eruit zien. Dus niet een vaste bundeling, bijvoorbeeld RO en ES. Want ik kan me voorstellen in een bepaalde maand dat de agendas heel andere bundelingen voorstaan. Dus daar opteer ik voor wat flexibiliteit ook in de regeling.
Ja, Verrek.
Ik zou willen pleiten dat we in ieder geval die 9 dagen regeling, dat we die gewoon per komend presidium gewoon bijstellen. Of dat een voorstel komt vanuit de Griffie, dat we die bijstellen. Dat we die niet pas eind van het jaar gaan evalueren. Want dan zouden we namelijk gewoon nog een half jaar met zo'n regeling door moeten. En dat zou ik zonde vinden, omdat je daarmee ook die burger, en volgens mij is het de letterlijke tekst, burgers kunnen raad zich de 5 minuten over een actueel en urgent samenlevingsvraagstuk informeren. Maar actueel en urgent staat bij mij haaks op die 9 dagen. Dus ik zou dat graag wat korter willen zien. Voor mij wordt het 4 dagen of 3 dagen of de vrijdag voor. Verzin maar iets. Maar dat we dat niet tot pas in december gaan besluiten, want dat zou ik zonde vinden om dat zo lang te laten liggen.
Dank u wel. Dan gaan we kijken of er nog mensen een stemverklaring wensen af te leggen. Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Iedereen. Aldus besloten. Dan komen wij bij agendapunt. Ik denk dat ik goed zeg. Agendapunt 16. Motie van de heer Klaas in zaken chef Diederpleit. Geeft u aan de heer Klaas.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik kan daar vrij kort in zijn. Ik heb de motie ruim van tevoren aan alle collega-fracties toegestuurd met het verzoek daarop te reageren. U ziet dat inmiddels de SP, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en het CDA de motie hebben ondertekend. Ik heb met de initiatiefnemer contact gehad en ik wil daar ook heel duidelijk bij stellen. Juist, het gaat ons bij deze motie ook vooral om dat burgerinitiatief dat genomen is om daar steun aan te verlenen. Ik heb daar contact mee gehad, ook de ruimte gekregen om deze motie in te dienen. En we willen het ook vooral het initiatief, het burgerinitiatief laten. Daarom is ook de formulering van het dictum zorgvuldig gebeurd. Heb ik ook naar aanleiding van de reacties die ik van collega-fracties heb gekregen, waarvoor dank overigens, waar een aantal praktische problemen werden geschetst. Daarom heb ik tweede bullet in het dictum heb ik ook geformuleerd zoals het geformuleerd is. En ik wil niet op de stoel van de wethouder gaan zitten. Uitvoering is aan de wethouder. En ik hoop dat met name ook die tweede zin in het dictum de wethouder de ruimte geeft om te bezien op welke wijze deze motie uitgevoerd kan worden. En of het dan een chef Diederenplein wordt of een standbeeld of een ander fysiek gedenkteken. Ik heb de heer Verrek daar straks op de wandelgang nog een andere mooie vorm heeft hij ingebracht. Op de plek van de oude basisschool De Heister wordt op het moment gesloopt. Daar wordt een parkje ingericht. Wellicht is daar ook nog een mogelijkheid. Is in de voortuin van chef Diederen, waar die in ieder geval gewoond heeft. En ja, ik hoop in ieder geval dat we een brede steun voor dit initiatief, voor het burgerinitiatief kunnen krijgen. En ik dank in ieder geval de mede-ondertekenaars al voor deze ondertekening.
Prima, dank u wel. Kijk even wie verder het woord wenst. De heer Leers, de heer Hazen, de heer Horzels, ik geef het de heer Damen, niet, dan de heer Meijer. Ja, Klaas heeft aan het woord. Ze hebben het volgens mij allemaal gehad. Geef het eerst woord aan de heer Horzels.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, dat er een initiatief genomen wordt om de voormalige gebrokse troubadour chef Diederen te eren, daar staat Partij Hoenderbroeks Belang volledig achter. Laat dat heel duidelijk zijn. Echter, om het gebrokerplein te wijzigen in het chef Diederenplein vinden wij niet wenselijk. Naast het feit dat het gebrokerplein in de volksmond altijd gebrokerplein zal blijven, om nog te zwijgen over de administratieve romslomp en het kostenplaatje voor de huidige bewoners en ondernemers. Onderwijl de troubadour verdient een parkje of een plantsoen, dat aan hem benoemd wordt. Binnen Hoensbroek komen op verschillende plaatsen en plekken vrij, door bijvoorbeeld de sloop van scholen, totdat parkjes of plantsoen worden. Eén daarvan zou aan hem vernoemd kunnen worden, met een eventueel gedenksteen, kunstwerk of standbeeld. En de scholen die gesloopt worden, één van de scholen die gesloopt worden, is de voormalig basisschool De Meester. Daar is chef amper 50 meter vanaf gewoond.
Dat is een interruptie van de heer Klaassen. Heer Klaassen.
Mag ik uit de reactie van de heer Horzels begrijpen dat hij de motie dan gaat omarmen? Want volgens mij staat in het dictum exact, met de uitleg die ik daarnet ook nog gegeven heb, waar hij nu naartoe gaat. Dus ik hoop dat ik wat dat betreft ook op de stemmen van Hoensbroeks Belang mag rekenen.
Ja, Horzels.
Voorzitter, als het initiatief zo is dat het eruit gehaald wordt, het gebrokerplein om de toren van chef Diederen, omarmen wij dat en anders niet. Afgelopen zaterdag, voorzitter, is er een open dag geweest in het voormalige gemeentehuis van Gebro. Deze werd bezocht door 652 mensen en dat klopt. We hebben geïnventariseerd en voor deze naamsverandering, voorzitter, er was niemand voorstander van. Voorzitter, daarom is dit onze reden om de motie, om niet voor de motie te stemmen. Dank u wel.
De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ook de Staatspartij heeft meteen gereageerd op het voorstel van de heer Klaassen van het CDA om deze motie in overweging te nemen. Hij heeft ons daarover een mail gestuurd. En wij hebben daarbij eigenlijk ook meteen gereageerd dat het omnoemen van een bestaand plein waar mensen wonen, waar mensen ondernemen, waar ondernemingen gevestigd zijn, praktische problemen met zich meebrengt. Je moet adreswijzigingen doorvoeren, je moet een hele hoop administratieve romslomp. En we hebben hem in overweging gegeven van er zijn, want dit is een heel sympathiek initiatief, er zijn natuurlijk veel andere mogelijkheden. Je kunt een park, een pad of wat dan ook omnoemen, je kunt een beeld plaatsen, je kunt van alles verzinnen om de troubadour chef Diederen te eren op een gepaste wijze met een hoensbroek. En nu geeft de heer Klaassen aan, we hebben deze motie ook zo ingericht dat we dat meegenomen hebben. Maar als ik de motie lees, hij heeft het over het initiatief, en dat is het initiatief Gebroken Plein, omnoemen naar Chef Diederenplein. En dan draagt hij het college op om per omgaande met de initiatiefnemers contact te nemen, om het initiatief nader uit te werken. Dat vinden we eigenlijk wel beperkt. Als er een opdracht in het college zou zijn om op gepaste wijze de heer Chef Diederen te eren in Hoensbroek en daar een mogelijkheid voor te onderzoeken, dan zou ik dat meteen omarmen. Maar nu is het toch dat Gebroken Plein gaan wijzigen. En daar zien wij praktische bezwaren.
En het roept ze van heer Klaassen.
Voorzitter, ik wil de heer Hazen in ieder geval vragen of hij mijn uitleg aan het begin wel goed gehoord heeft, waarin ik heb aangegeven dat het juist gaat, dat we het initiatief dat van onderop is gekomen, dat is hetgeen wat we willen steunen. En dat dus daarom ook de formulering gekozen is zoals die is gekozen. En mocht blijken dat die praktische problemen die de heer Hazen terecht ook in een vroegtijdig stadium bij mij gemeld heeft, als dat het geval is, dat die zich voordoen, dat de wethouder, conform uitvoeringstaak die hij heeft, daar ook mee omgaat zoals dat nodig is. En ja, ik wil niet op de stoel van de wethouder gaan zitten. Ik zou de wethouder vooral uit willen nodigen om...
Korte interruptie.
Dat was het dan.
Meneer Hazen.
Ja, voorzitter. Ik had de uitleg van de heer Klaassen goed begrepen. Ik had ook zijn mails goed gelezen. En ik heb ook zijn motie goed gelezen. En in zijn motie staat om het initiatief nader uit te werken. En dan kan hij wel uitleggen wat hij uitgelegd heeft. Maar ik denk dat als er een opdracht aan het college zou zijn die iets vrijer was, en zeggen van, onderzoek de mogelijkheid om de heer Chef Diederen op gepaste wijze te eren met bijvoorbeeld, en dan een paar voorbeelden, dan zouden wij dat onmiddellijk ontarmen. En ik heb toen straks ook mijn collega...
Nog een interruptie van de heer Klaassen.
Even ter verduidelijking dan nog één punt. Vindt de heer Hazen dan dat we daar de initiatiefnemer dan nou aan de kant zouden moeten zetten? Want ik vind dat het belangrijk is dat juist dat initiatief ondersteund wordt. Is die met mij eens daar?
Ja, Hazen.
De initiatiefnemer wil Chef Diederen eren. En dat onderschrijven we, willen we ook ondersteunen. Alleen de initiatiefnemer, en dat mag de heer Koenen zeker doen, heeft een bepaalde visie daarin. En wij zeggen, je moet iets breder kijken. Als gemeenteraad moet je kijken naar praktische dingen. En dan vind ik dat we de wethouder ook de mogelijkheid moeten geven om breder te kijken.
Nog een interruptie van heer Klaassen dit.
Voorzitter, mag ik de heer Hazen dan in ieder geval wel nog meegeven dat ik ook het tweede deel van het dictum mede in overleg met de heer Koenen heb gedaan. En dat ik dat ook juist vanwege de opmerkingen die ik van met name u en de heer Leers heb ontvangen, geformuleerd heb zoals dat het geformuleerd is.
Ja, Hazen.
Voorzitter, ik begrijp wat de heer Klaassen zegt. Ik zeg alleen, ik vind het in die zin te stringent de opdracht aan de wethouder. De opdracht is om het te zeer richtinggevend het Gebroken Plein in eerste instantie te onderzoeken en daarna naar eventuele alternatieven te kijken. En ik vind dat de wethouder de vrijheid moet hebben om zelf te kijken op welke wijze hij dat zou willen invullen. En als er een kleine aanpassing is, denk ik dat we hier
met heel veel mensen dit hele plan kunnen onderschrijven.
Dank u wel, de heer Leers. Oh, nog een interruptie van de heer Klaassen.
Voorzitter, het zou me wat waard zijn als de motie unaniem zou kunnen zijn. De heer Hazen zegt een kleine wijziging. Heeft hij daar een voorstel voor?
Mag ik een ordevoorstel doen? Omdat namelijk nog een aantal andere sprekers komen. Wellicht is het goed om, wanneer u vindt dat er nog wijzigingen moeten komen, dan even te schorsen tussen eerste en tweede termijn. Dat de wethouder de gelegenheid krijgt te reageren op wat hij gehoord heeft. En dat u als dan wel of niet een wijziging heeft. Want dan kan in ieder geval iedereen zijn zegje doen. Akkoord? De heer Leers.
Meneer de voorzitter, het is mooi om te zien dat er zo'n brede discussie wordt gevoerd over een voorstel rechtstreeks afkomstig uit onze stad. Een voorstel dat bij mijn weten goed valt. Of het nu is om het gebroken plein om te noemen naar chef Diederenplein, zoals de heer Horzel zegt, of een andere plek in Hoensbroek. Dat is dan de invulling, maar daar komen we denk ik met z'n allen ook wel uit. Ik heb begrepen dat zowel op gemeentelijk niveau als op provinciaal niveau hiervoor de handen op elkaar gekregen zijn. Dus dat het een mooi iets is. En ja, kijk, het enige puntje, en ik heb de heer Klaassen daarover gemaild, is over de kwestie die we hier een aantal jaren geleden aan de hand hebben gehad. Dat was het omnoemen van een aantal straten en pleinen en laantjes, noem maar op, waar mensen tegen het geweer kwamen. De heer Hazen had het daar duidelijk over, waarvan mensen zeiden van, hey, maar dat wil ik niet, want dat levert me problemen op en kosten. En ik denk dat het veel te zonde is om dit mooie initiatief, om deze, dan moet ik denken, oud-Hoensbroekenaar, om het helemaal in de sfeer te houden, te eren en te vereeuwigen misschien, om dat nu goed te bekijken. Ik heb ook begrepen uit de media op internet dat de wethouder er heel positief tegenover staat. En het lijkt mij, ja, we kunnen hier nu gaan miauwen over het aanpassen van een voorstel. Maar ik denk dat als er een breed gedragen wil is in deze raad, dat we een wethouder hebben die het best voor elkaar kan krijgen om iets goed in praktijk te brengen. En daarbij de initiatiefnemer zeer serieus bij te betrekken. En ook andere mensen die dit initiatief een warm hart toedragen. We hoeven het niet heel zwaar en niet heel politiek te maken. Laten we het nu eens simpel houden en niet moeilijker dan het is. Praat met die meneer. Ik denk dat er niemand is in deze raad die hier negatief tegenover staat. En breng het op een juiste manier in praktijk. Dank u wel.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter. Ik ben het erg met de heer Leers eens. En kijk, identiteit is ook dat je verankert in je stad het belang van mensen die in de historie van je stad een opzienbarende, populaire of blanke rol hebben gespeeld. Dus wat de SP-fractie betreft hoeft deze discussie niet heel ingewikkeld te zijn. Ik zou ernaar willen streven dat ook, als het dan gaat om zo'n gewichtige Hoensbroekse aangelegenheid, dat we toch ook op zijn minst de partij Hoensbroeks Belang meekrijgen. Volgens mij laat de motie daar alle ruimte voor. Het is natuurlijk aan de partij Hoensbroeks Belang zelf om te oordelen hoe gewichtig dit is. Maar wat mij betreft geeft de heer Klaassens en de motie meer dan voldoende ruimte om een oplossing te vinden voor de praktische bezwaren. Voorzitter, ik zou in algemene zin, in drie zinnen willen zeggen dat het vernoemen en straten van plekken naar mensen, verhalen en gebeurtenissen die onze identiteit symboliseren, dat überhaupt erg interessant en belangrijk kan zijn. En ik, 34 jaar geleden schreef de toen nog gemeenteraadsloze SP-afdeling in Heerlen, schreef een brief aan het college, en u kent het principe van continuerend bestuur. En we wachten nog steeds op antwoord van die brief. Het ging toen om het vernoemen van een van de straten van Zeswegen. En ik heb die brief gedurende mijn 34-jarige leven voortdurend gevolgd. Dat geldt ook voor wat andere mensen die uit het bouwjaar 81 zijn. En het ging om Huub Kobbe. En wie was Huub Kobbe nou? En ik ga niet voorstellen om daar nu per definitie vandaag een straat naar te vermelden. Maar wel benieuwd naar het antwoord op die brief na 34 jaar. Huub Kobbe was een vermaard leider van een oud mijnwerker, vermaard leider van de Mars op Den Haag. En ik heb speciaal daarvoor ook nog een grote, toen was de krant nog in het groot, werd hij afgedrukt, uit 76. En die leidde de ontzettend bekende en vermaarde Mars op Den Haag, 3000 mijnwerkers die op pad gingen. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. We hebben nooit antwoord op de vraag gehad. Kan het college alsnog zorgen voor beantwoording van die vraag? En is het college
bereid om in de toekomst ook na te denken, zeker als er initiatieven zouden komen, voor en ruimte zou willen houden voor mensen die in de sociale strijd van onze stad een belangrijke rol hebben gespeeld. En wellicht wordt dat Huub Kop of iemand anders in de toekomst
wel. Dus een eruptie van de heer Klaassen.
Voorzitter,
misschien tegelijk, chef Diederik en Huub Kop.
Dat zou kunnen, maar is meneer Meijer misschien ook al op zoek als marsleider naar Den Haag voor de schoonmakers om op termijn ook ooit nog een keer een Ron Meijerstraat te krijgen?
Nee, voorzitter, dat kan ik uitsluiten. Daar willen SP'ers niet aan. Dat moeten vooral mensen uit de stad zijn die mooie en goede dingen hebben gedaan. Dus het is geen eigen belang. Het gaat om de historie van onze stad. En daar heeft Huub Kobbe en chef die erin uitermate belangrijke rol in gespeeld.
Ja. Ja, maar een beetje ongerust omdat u zei dat de destijds gemeenteraadsloze SP. Dus ik hoop wel dat ze naar de juiste raad gestuurd heeft. Ik geef het woord aan de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, er zijn in ons ledenbestand natuurlijk velen die de cd's van Genees van het Leven in hun bezit hebben. En waarschijnlijk ook nog dagelijks draaien. Dus wat dat betreft is natuurlijk het eren van chef Diederen wel op zijn plaats. Alleen wij steunen toch de argumenten ook die de heer Hazen heeft aangedragen. Ik denk dat als je het gebrokenplein daar nu voor gaat gebruiken, dat je in het beginfase al meteen een aantal tegenstanders krijgt en een aantal hobbels moet nemen die niet nodig zijn. Het zou voor ons veel beter zijn als je het initiatief, wat we een warm hart toedragen, het initiatief zodanig zou stellen dat het initiatief van de heer Koenen om de heer Diederen te eren vanwege zijn vele verdiensten een dictum zou zijn, de constatering zou moeten zijn, en vervolgens inderdaad gaat kijken op welke manier dat je inderdaad die verdiensten van chef Diederen in de praktijk waar gaat maken en welke mogelijkheden dat je daartoe hebt, zonder al van tevoren een aanwijzing te geven in de richting die naar onze optiek eigenlijk niet de juiste is.
Voorzitter, ik ga de heer Klaassen toch proberen te helpen. Want volgens mij hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Het dictum laat alle ruimte voor alternatieven. Dat staat namelijk bij eventuele niet haalbaarheid van naamswijziging van een plein te bezien of er alternatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld een standbeeld of andere fysieke gedenkvorm. De heer Klaassen heeft nog toegevoegd dat hij dat nog ruimer wil inzien. Als we nou de constateringen weghalen en we laten alleen het dictum staan. Ik heb het helemaal niet overlegd met de heer Klaassen, maar volgens mij kunnen we met een knikje daar gauw mee in zijn. Dan is er toch geen enkele discussie meer mogelijk. Zullen we dat afspreken?
Heer Klaassen.
En voorzitter, laat ik er dan ook nog aan toevoegen. Ik heb dat volgens mij de heer Leers horen zeggen, ook de heer Meijer horen zeggen, dat we wat dat betreft ook een wethouder aan tafel hebben zitten die goed gehoord heeft wat deze raad gezegd heeft en ook na bevind van zaken zal handelen en dat we hem die ruimte zouden moeten geven. En als dat kan door de overwegingen weg te halen, dan hebben we het niet meer over gebroken pleinen. Misschien moeten we de motie dan zelfs niet chef Diederenplein noemen, maar chef Diederen eren. Als dat is waar we een unanieme raad mee kunnen krijgen, prima.
Mag ik het volgende de heer Dame nog? Ja?
Ja, voorzitter. Ik denk dat de heer Meijer en ook de heer Klaassen de spijker op zijn kop heeft geslagen. Als we inderdaad ook de verruiming en de verbreding daardoor kunnen aantonen, zodat we in ieder geval het initiatief, want dat is klepklaar en helder. Het initiatief moet er gewoon komen. Punt. En laat dan inderdaad die wijze die we aangetoond hebben, laten we dat dan inderdaad op die manier proberen te verwezenlijken.
Ik stel even het volgende voor om het reglement van orde even iets op te rekken. Normaal gesproken is het zo dat nu eerst termijn van het college is, reageert dan op alles wat gehoord is en wat gezegd is. Ik hoor ook gedurende het debat een aantal mensen over aanpassingen. Lijkt mij goed om nu eerst de wethouder het woord te geven, zodat hij kan reageren op wat hij gehoord heeft. In tegenstelling tot dan meteen te beginnen met tweede termijn, stel ik voor dat dan de indiener van de motie, op basis van wat de wethouder gezegd heeft, opnieuw kijkt of dat voldoende draagvlak is, of dat er dan aangepast wordt, eventueel schorsing, en dan pas de tweede termijn. Dan rek ik het iets op wat gebruikelijk is, maar lijkt me gelet op de discussie en de sfeer waarin we hier op een prima wijze met elkaar debat voeren, het meest recht doen aan het initiatief. Als u daarmee akkoord bent, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was vanmiddag nog in Hoensbroek, op het Gebrokenplein, zoals dat nog steeds heet. Ik kwam daar een oud-tante van mij tegen. Ik herken daar in eerste instantie niet, ik had er 15 jaar niet gezien. En ik vertelde daar natuurlijk dat ik daar was.
Pardon, mag ik even interpreteren, voorzitter?
Ja,
ik hoorde wel. Heeft u al zo lang uw familie niet gezien? En dat in Hoensbroek?
In Hoensbroek vinden voortdurend bijzondere ontmoetingen plaats, en dit is daar alleen maar een voorbeeld van, zou ik willen zeggen. Maar ik vertelde haar natuurlijk waarom ik daar was vanmiddag. Ik was daar namelijk op verkenningstocht op het mogelijk toekomstige chef Diederenplein. En Haar reactie was even veelzeggend als typerend, namelijk ze begon samen met haar man onmiddellijk Geneet van het Leven te zingen. Dat zit als een oorworm nog steeds in mijn hoofd, kan ik u vertellen, sinds vanmiddag. In die zin, deze hele raadsvergadering heeft voor mij een beetje in het teken van chef Diederik gestaan, omdat ik Geneet van het Leven in mijn oor hoorde doorgaan. We spreken vandaag over een initiatief van de heer Huub Koenen, die inderdaad eigenlijk de openbaarheid heeft gezocht, hè, via social media met name, om een bekende oud-Hoensbroekenaar te eren, omdat hij zo'n belangrijke rol heeft gespeeld natuurlijk in het muzikale geschiedenis van onze stad, het muzikale erfgoed van onze stad, zou je kunnen zeggen. En het is ook niet toevallig dat dat initiatief meteen honderden mensen achter zich heeft gevonden. Honderden mensen uit Heerlen, uit Hoensbroek, die de petitie tekenden. Vele Hoensbroekenaren die ook gewoon zeggen, en dat merk ik vanmiddag ook weer, het is gewoon een fantastisch idee om chef Diederik te eren, op wat voor manier dan ook. En zelfs tot aan het provinciebestuur aan toe, inderdaad, kwamen de steunbetuigingen aan dit initiatief. En waren het niet voor de Brexit de afgelopen week, dan weet ik zeker dat ook tot in de Europese Unie men zich achter dit plan had geschaard om deze belangrijke Hoensbroekenaar te eren. Ook vandaag, nou, dat neem ik aan, meneer Leers, dat kan toch bijna niet anders. Er is gesproken over de moties als die nu voorligt, hè, met name ook het dictum. En daarin wordt gesproken over een initiatief van de heer Koenen. Ik heb ook, toen ik hoorde van het initiatief, heb ik zelf contact gezocht met de heer Koenen. En ik heb ook begrepen, geheel in lijn van wat deze raad hier net constateert, dat ook zijn idee met name is, laten we nou voor zorgen dat er in Hoensbroek op de een of andere manier een eerbetoon komt aan chef Diederik. En daarin is hij niet de enige, namelijk in Hoensbroek zijn verschillende mensen op dit moment bezig met het initiatief. En terecht werd hier ook verwezen naar het plan om bij de Meister, hè, waar buurtbewoners samen een park in het richten zijn, om daar op de een of andere manier aandacht te vragen voor chef Diederik. Daarnaast zijn er zelfs mensen die hebben bedacht, nou wellicht kun je bij het Aldenhofpark nog wel aandacht vragen. Met andere woorden, ideeën te over. En volgens mij hebben ze allemaal één gemene deler. Namelijk laten we op een respectvolle, goede manier aandacht vragen voor deze belangrijke troubadour uit onze stad. Voorzitter, zo beluister ik ook het voorstel. Zo beluister ik ook de motie. Zo beluister ik ook de raad. En ja, ik weet ook niet of we moeten gaan schorsen dadelijk. Dat is natuurlijk helemaal aan de raad. Maar wat ik hoor is een gemeenteraad die zegt, zorg nou dat er een eerbetoon komt voor chef Diederik.
Een interruptie van de heer Bertra.
Zin wel afmaken. Want ik vroeg me eigenlijk af of we nu niet op de plaats gaan zitten van de straatnamencommissie, of hoe die commissie ook heet. Dat was politiek niet te veel dit terrein gaan kapen. Want dan krijgen we straks natuurlijk allerlei politieke mensen die de straatnamen gaan domineren afhankelijk. De heer Peterman had gegarandeerd over een Karl Marx allee gehad, denk ik vanavond. Maar in ieder geval, daar moeten we natuurlijk toch mee uitkijken. En met alle goede bedoelingen, daar hebben we een commissie voor die dat ook in alle objectiviteit en deskundigheid zal proberen. Dus ja, daar moeten we ook een beetje mee uitkijken. Ik begrijp het enthousiasme, want ik vind het nog altijd ook dat we iets met Wilke Niepen hadden moeten doen in Heerlen en dat we daar niet zo krampachtig mee moeten doen. Maar goed, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn, denk ik.
De wethouder.
Ja. Nou, voorzitter, ik had een bepaalde opbouw in mijn verhaal. En daarin wilde ik eigenlijk de straatnamencommissie, wil ik niet te veel over hebben, maar ik ga het nu toch doen. De heer Verrek gaat dat sowieso nog krijgen, want hij had daar natuurlijk een schriftelijke vraag over gesteld. Die ga ik zo dadelijk ook aan hem versturen, overigens. Excuus daarvoor. Het is inderdaad zo dat wanneer je een straatnaam wil veranderen, dat je een hoop praktische obstakels met name tegenkomt. Het is ook heel goed dat we daarvoor een commissie hebben, een niet-politieke commissie, die ook gaat kijken naar wat zijn de historische achtergronden bij zo'n persoon of gebeurtenis of wat dan ook, waarna je een straat wil noemen, maar ook wat zijn de praktische gevolgen voor de mensen die daar wonen of een bedrijf hebben. En als we kijken naar het huidige gebroken plein, dan zit daar een aantal ondernemers, hè, met name in het zuiddeel van het plein. En het noorddeel is nog een groot aantal appartementen. Dat betekent dat de implicaties van het hernoemen van zo'n plek best wel fors zouden zijn. En als ik de raad goed begrijp en de raad zegt, laten we nou op een manier samen met Hoensbroekenaren en samen met al die verschillende initiatiefnemers komen tot een eerbetoon voor chef Diederik. Dan zou ik eigenlijk willen aangeven, nou, laten we dan in eerste instantie kijken of we dat bijvoorbeeld in een van die parken kunnen doen, samen met de verschillende initiatiefnemers. Dus dan zeg ik bij deze toe dat ik met die initiatiefnemers die we in ieder geval kennen, waaronder de heer Koenen, maar waaronder ook de initiatiefnemer die zich al een hele tijd inspant om bij de meester een eerbetoon te krijgen, dat we in gesprek gaan over het realiseren van een eerbetoon op die locatie. En dat we dan de, laat ik zeggen, straatnamencommissie voorlopig nog even in rust te laten. Want volgens mij is dat de kortste weg naar een eerbetoon, is dat ook de meest praktische. En volgens mij doen we daarmee ook alle initiatiefnemers en ook chef Diederen zelf recht. Tot slot dan, voorzitter. Het college moet wel nog even tot stof. En het komt wel eens voor dat een actiepunt lang op de agenda staat. Het komt zelden voor dat dat 40 jaar of meer het geval is. Ik wil dat ook op geen enkele manier afschuiven op de Griffie of wat dan ook. Voorzitter, excuses aan deze... Excuses voor het feit dat er nog geen antwoord is op de vraag rondom de Huub Kobbe Allee, Huub Kobbe Boulevard of het Huub Kobbeplein. Dat hebben we even niet helder, maar dat gaan we natuurlijk voor u oprakelen. En ik zeg bij deze toe dat wij op korte termijn de SP-fractie van een antwoord zullen voorzien.
Goed, meneer de voorzitter.
Interruptie, meneer Van Rijk.
Krijgen we dan ook de originele brief te zien die de SP ooit heeft... Nee, niet die van de SP, maar die de SP aan de gemeente heeft gestuurd... Dat we die ook te zien krijgen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat met name de portefeuillehouder erfgoed gefascineerd is door deze brief. Ik zal dan ook mijn best doen om hem op te rakelen. Maar ik durf hier geen harde toezegging op dat vlak te doen. Met name omdat ik niet het risico wil lopen dat ik volgende maand weer excuses moet aanbieden.
Dank u wel. Voorzitter, één korte vraag.
Ja, leers.
Hoeveel van dergelijke brieven liggen nog meer in het archief? Of was het alleen de brief van de SP?
Voorzitter, als de fractie Hartleers toen ook nog niet in de raad, geloof ik, ook een brief heeft gestuurd en zij wensen daar ook antwoord op, dan kan hij natuurlijk altijd bij het college daarmee aankloppen. Ik hoop van harte dat we niet meer van dit soort brieven gaan oprakelen nog.
Ik bemoei me er niet mee, maar ik heb voorzitter, wel als iemand die dat er bijna goed bewaakt. De heer Leers.
Voorzitter, de wethouder hoopt het van harte, maar weet hij het ook zeker, want misschien is het wel een goede aangelegenheid om hier eens naar te kijken. Want als er nog een hoop oude post ligt, dan is dat geen goede zaak.
De wethouder. Goed. Ik heb in ieder geval de heer Martens gevraagd. Die moet op dat moment ergens in het gemeentehuis aanwezig zijn. Hij kan het zich niet herinneren. Goed. Ik kijk even naar de heer Klaassen als indiener van de motie. En dan kijk ik dan of er behoefte is aan de tweede termijn. De heer Klaassen.
Ja, voorzitter. Met een achtname van de beantwoording van de wethouder. Die volgens mij heel ruimhartig richting raad beantwoordt. Zou wat mij betreft de motie, als het met die uitleg, als die eraan vastgeniet wordt, voldoende moeten zijn om hier nu als raad over te stemmen. En ik wil dat ook gewoon voorstellen dat we met die uitleg van de wethouder instemmen. Tenzij degene die zojuist echt wat gewijzigd wilde hebben in de motie en de constateringen weg willen hebben, moeten we dat ook doen dan met nou. Maar volgens mij is de wethouder klip en klaar duidelijk geweest en stel ik gewoon voor om de motie in stemming te brengen.
Voorzitter, is het dan... Klip en klaar dat het niet gebroken plein wordt.
Dank u wel. De heer Dame.
Ja, voorzitter, de uitleg van de wethouder die is helder en duidelijk. Ja. Maar dat betekent ook dat in de uitvoeringsfase, zoals hij hem nu wilt oppakken, de constatering eigenlijk ook helemaal niet meer van toepassing is. Dus die kan weg.
Kijk, ik wil iemand anders nog wat reageren. De heer Hazen.
Ja, voorzitter, als ik het nu allemaal goed begrijp, heeft de wethouder toegezegd wat hij allemaal gaat doen. Hij heeft een toezegging gedaan van zijn handelingen. Dan is zelfs de motie volgens mij overbodig geworden.
De heer Leers.
Ja, meneer de voorzitter, een korte vraag. Dan via u en de heer Klaassen. Gewoon letterlijk de opmerking die de heer Hazen heeft gemaakt. Is het niet gewoon zo dat we die motie achterwege kunnen laten en in volle vertrouwen de wethouder zijn werk kunnen laten doen? Met alle respect voor uw initiatief, maar ik denk dat we zo een hele lange discussie over eigenlijk niets kunnen voorkomen.
Ik kijk even naar andere vragen zijn, de heer Klaas. Ja.
Voorzitter, aangezien we volgens mij unaniem zijn, stel ik gewoon voor om de motie in stemming te brengen. Dan zijn we ook klaar en dan kunnen we deze raadsvergadering wellicht afsluiten.
Ja, nou komt sowieso nog een agendapunt, maar goed. Er is geen behoefte meer aan Peter, bij de heer Hoosels nog.
Mag ik dan meneer Klaassen vragen dat het eerste deel eruit gaat?
Dat hebben wij zo volgens mij besproken, meneer Hoosels. Dus laten we daar gewoon van uitgaan. De Griffie heeft gehoord wat we besproken hebben. Als het nog textueel aangepast moet worden, gebeurt dat. En verder geven we de wethouder het volste vertrouwen in de uitvoering.
Dankjewel.
De Griffier die wijst me nog terecht op. Er is nu onduidelijkheid. Er is een motie ingediend.
Er zijn vragen gesteld bij het dictum en met name de constatering. Er wordt door een aantal mensen gezegd, haal de constatering eruit. Is dat hetgeen gevraagd wordt? Want anders dan ga ik dadelijk een motie in stemming brengen waarbij onduidelijk is waar we nu over stemmen. Dus de constatering gaat er dan uit. Dat betekent dat we alleen de overweging en draagt het college op. En daarbij in achtneming hetgeen in het debat gezegd is. Goed, dat dan gewijzigd hebbende. De gewijzigde motie, laat ik het dan zomaar volledigheidshalve zeggen, brengen we nu in stemming. Wenst iemand een stemverklaring? Niet. Wie is voor deze motie? Dan is die aangenomen en zou ik willen afsluiten met dit agendapunt met een liedje van Chef Diederen uit 2005. Hier is het gezellig. Agendapunt 17. Ik wil de heer Meijer vragen om het woord over te nemen aangezien dit in ondergetekende zijn portefeuille zit.
Ik kijk naar wie het woord wil. Ja, de heer Horsels, daar beginnen we mee. En dan de heer Dame.
Ja, dankjewel voorzitter. Voorzitter, omdat er al heel veel gesproken is en heel veel overleg is geweest, maar dat tot nu toe heel weinig uitkomt, daarom hebben wij deze motie ingediend. Dankjewel.
De heer Dame.
Ja, voorzitter, deze motie gelezen hebbende, vraag ik mij af of inderdaad wel op de juiste plek dit ingediend is, aangezien ik denk dat het een zaak is die niet de raad aangaat, maar een zaak is die de buurt en de buurtstichting zou moeten oppakken met de verantwoordelijke binnen de gemeente om te kijken op welke wijze dat A, de problematiek zo ernstig is dat er inderdaad ingrijpende maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn. Dat kan ik op dit moment niet inzien. En vervolgens denk ik dat als dat zo is, als die constatering juist is, dan denk ik ook dat de dienst die daarvoor verantwoordelijk is ook de juiste maatregelen zal treffen. Dus ik vind eigenlijk dat dit een motie is die niet hier in de raad thuis hoort, maar die op een andere wijze veel beter tot uitvoering gebracht had kunnen worden.
De heer Leers.
Meneer de voorzitter, nu aan het begin van deze vergadering tijdens het vragenuur gebleken is dat het heel makkelijk is om op een probleemplek een mobiele camera te plaatsen, denk ik wel dat het zo eerlijk is om dat ook op deze probleemplek waar te maken. En vervolgens ook in de toekomst iets coulanter te zijn met de wijze waarop een mobiele camera geplaatst zal worden. Want we hebben in het verleden wel eens discussie gehad over het winkelcentrum Heksenberg, waar een camera stond en werd weggehaald en waar mensen echt graag hadden dat hij wat langer bleef. Zet die camera in plaats van dat hij op de opslag staat, als daar enige noodzaak voor bestaat. En in deze bestaat die noodzaak, dus laten we daar niet te moeilijk over doen. Dank u wel.
Klaasens.
Voorzitter, laat ik allereerst zeggen dat ik het totaal niet eens ben met de uitleg die de heer Dame bij deze motie geeft. Ik wil wat dat betreft Hoensbroeks Belang in tegenstelling tot de vorige maand volledig bijstaan. Want we hebben vorige maand een motie van ongeveer dezelfde strekking in deze raad aan de orde gehad. En daar een beantwoording van het college opgekregen dat het college ermee bezig was. Onze fractie heeft toen de keuze gemaakt om de toenmalige motie niet te steunen, om de wethouder de ruimte te geven om het hele verhaal daar uit te voeren. Wij zijn het met Hoensbroeks Belang eens dat als je een maand later ziet dat er nog steeds helemaal niks gebeurd is, dat we als raad juist wel in het kader van onze controlerende taak vraagtekens moeten stellen.
Voorzitter, mag ik een voorbeeld geven? Interruptie van de heer Dame.
Is de heer Klaassen dan niet met mij eens dat als je moet je dan een maand wachten totdat er inderdaad actie is ondernomen, als je toch inderdaad een maand geleden een motie hebt aangenomen eigenlijk qua dictum en je geeft een opdracht uit en je weet dan na een maand dat er nog niets aan gedaan is, dan denk ik toch dat je veel beter na één of twee weken aan de bel kunt trekken.
Okay, de vraag is duidelijk. De heer Klaassen.
Voorzitter, daar ben ik het met de heer Dame wel eens en ik kan de heer Dame daar in ieder geval ook aangeven dat zowel Hoensbroeks Belang als ook de CDA-fractie met regelmaat over dit onderwerp ook buiten de raadsvergaderingen om bij het college aangeklopt heeft, foto's gestuurd heeft. Met name vanuit Hoensbroeks Belang is dat onlangs nog een keer gebeurd. Gisteren is nog een brief binnengekomen. Wat dat betreft ben ik het dus eens dat dat moet gebeuren tussendoor, maar dat is ook gebeurd. En juist daarom zullen wij deze motie nu ook steunen. En daarbij wil ik het college bedanken dat toen ik namens de CDA-fractie een tijd geleden dit soort vragen gesteld heb bij de oude heister die nou gesloopt wordt, toen stond een dag daarna een mobiele camera waarvoor de buurt en ook ik erg blij ben dat dat toen de tijd heel snel gebeurd is. En juist daarom zullen we deze motie vandaag ook steunen.
Ik kijk naar de rest van de raad. De burgemeester, de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. U kent mij hopelijk nu na een maand of 10 als een redelijk meegaande burgemeester die zeker als er dit soort zaken spelen probeert te zoeken naar een passende oplossing. Maar vandaag ga ik toch even op mijn strepen staan. U vraagt hier iets waar ik me van afvraag of je daar als raad zo expliciet iets van moet vinden. U vraagt namelijk het plaatsen van de mobiele camera op een locatie. Als ik u zeg dat wij op dit moment los van de vaste camera's 3 mobiele camera's hebben, die wij inzetten op basis van een strategische overweging die we met politie en soms zelfs in overleg met justitie plaatsen, vraag ik me af of u als raadsleden, met alle respect dat ik voor u heb, ook als uw voorzitter, dit soort vragen hier zou moeten neerleggen. Ik denk dat de vraag gerechtvaardigd is, wat is er nu in de afgelopen periode gebeurd? Er worden hier termen gebezigd als er is een maand niks gebeurd en we zien niks. Nou, daar kan ik dadelijk wel een referaat van ongeveer een half uur over houden. Maar als u het goed vindt, stuur ik u gewoon de memo met wat allemaal nu gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren. Ik denk dat u dan een ander beeld krijgt op wat er in praktijk gebeurt. En vervolgens, daar waar het gaat om de specifieke maatregelen, naar de opdraging aan het college, twee dingen. Het tweede punt wat betreft de afvalbakken, die zijn besteld en die worden geplaatst. Dus in die zin zeg ik, kan ik de motie sowieso ontraden, want het gaat gebeuren. Kijk je nu naar de problematieken die er op dit moment spelen, dan heb ik in een memo mij laten informeren wat er in de afgelopen periode, zelfs van oud opnieuw, als het bijvoorbeeld gaat om vuurwerk, wat die Smeer zei, een 11-12-tal acties. En ik oordeel op basis van de problemen die ik door de hele stad ken, de strategische afwegingen die wij op een aantal plekken moeten maken, waaronder vandaag ook het Maankwartier wat genoemd is, waar ook heel snel een camera geplaatst is, en je kijkt naar het strategisch belang wat op een aantal plekken speelt, om nu niet over te gaan tot het plaatsen van deze camera op deze plek. Ik vind nog een ander probleem hierbij, namelijk als wij deze motie zo zouden honoreren, dan wens ik mezelf heel veel sterkte, want als morgen bij u een ander van u in de buurt iets speelt waarvan u vindt dat er een camera geplaatst zou moeten worden en u dient er een motie over in, dat wij ofwel dadelijk een heel veel een groter budget nodig hebben om mobiele camera's aan te schaffen, dan wel dat u gewoon op de stoel gaat zitten van het overleg tussen de burgemeester en in dit geval politie. Dus ik vraag hierin in ieder geval begrip. Ik wil u voorlezen wat ik al memo heb. Ik wil hem u ook toesturen en als u daar behoefte aan heeft, kom ik daar graag een keer op terug. Het is aan u in tweede termijn of u het voorgelezen wil hebben of dat u genoegen heeft met de memo. Maar ik ontraad deze motie ten stelligste, omdat er ook andere problemen in de stad zijn waar de camera's ook bij nodig zijn. Ik zal wel overwegen om te kijken of datgene wat er op dit moment nog speelt aanleiding is om eventueel aanvullende maatregelen. En of dat nu een camera is of iets anders, dat zullen we zien. In ieder geval gelet op de agenda zal ik in ieder geval toezeggen dat het geen moskito's worden.
Met veel genoegen vanwege onder andere de laatste zin kijk ik naar de rest van de raad. Niemand in tweede termijn? Oh, excuus, de heer Leers.
Ja, ik begreep enigszins wel en anderzijds ook niet de argumentatie waarom bijvoorbeeld bij het station wel die camera op een korte termijn geplaatst kan worden. Nu refereert de burgemeester aan een memo die er is. En ik hoop dat in die memo in ieder geval iets staat wat men dan wel van plan is op korte termijn om te gaan doen. Om zodoende ook die camera niet te hoeven plaatsen. Omdat de burgemeester eigenlijk op twee benen hinkt. Op het ene van ik plaats hem niet. En op het andere been, hij zegt later van ik plaats hem weer wel. Dus ik begrijp het niet helemaal. Kennelijk is er toch enigszins ergens noodzaak. En ik wil weten hoe voorkomen we nu dat die camera er komt. En we kunnen dat voorkomen door die overlast daar de kop in te drukken, zal ik het maar zo uitleggen. Dank u wel.
De heer Dame.
Ja, voorzitter. De uitleg die de burgemeester of de portefeuillehouder heeft gegeven naar aanleiding van deze motie geeft ook aan dat het niet gemakkelijk is om zomaar zonder argumentatie en zonder overleg zaken te realiseren die op korte termijn niet mogelijk zijn. Ik moet namens onze fractie zeggen dat wij deze motie dus ook niet zullen steunen. En dat we de burgemeester de mogelijkheid geven om in ieder geval acties nog uit te zetten indien die noodzakelijk zijn om de problematiek die er dan nog qua overlast op dit moment heerst, om die inderdaad aan te pakken.
De heer Klaasens.
Ja, voorzitter, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd en daarom wil ik dat ook even vragen naar de reactie van Hoensvolksbelang op de beantwoording van het college. Als Hoensvolksbelang de motie in stemming brengt, zullen we hem steunen zoals ik dat in eerste termijn heb aangegeven. Maar ik wil ook graag weten of Hoensvolksbelang wellicht mee kan gaan in de redenering van de burgemeester en zijn zegeningen telt en wat dat betreft nou ook zegt van ga aan de slag. Nogmaals, we zullen instemmen als we hem in stemming brengen, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat Hoensbroeks Belang zich heeft laten overtuigen door de burgemeester. Is dat zo?
Eens het wel.
Ik stel voor dat de heer Hossel straks in zijn termijn reageert. Want anders wordt het een hele rare interruptie van elkaar. Een uitgelokte interruptie en een overleg via de raad. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. We gaan eerst naar de heer Rannemaai en de heer Hossel staat op mijn lijstje voor zijn tweede termijn straks.
Dank u wel, voorzitter. Na de heldere en gepassioneerde uitleg van de burgemeester, waar ik helemaal kan volgen en ook volledig achter sta, zou ik graag de heer Hossels willen aanraden en bevelen om de motie in te trekken. En in ieder geval aan te houden totdat we de memo waar de burgemeester naar refereert kunnen lezen.
Dan ga ik eerst naar de heer Bertelet en dan naar de heer Hossels.
D66 zal de motie zeker niet steunen. We zijn niet voor overdreven inzet van camera's. En wij volgen de burgemeester in zijn beleid en betoog.
De heer Hossels.
Dankjewel, voorzitter. Wij ondersteunen de uitleg van de burgemeester, maar daar heb ik één vraag bij. Is het burgemeester of de portefeuillehouder bekend dat er ook vuur gesticht is? Dankjewel.
Dan ga ik naar de burgemeester voor de beantwoording van de vraag.
Ja, dankjewel. Laat ik even beginnen met die laatste opmerking. Toch een citaat wat ik hier heb staan vanuit brandvuurwerk. Tijdens oud opnieuw is er ter plaatse vuurwerk afgestoken, daardoor onbekend staat hier. Dit heeft helaas tot roetschade geleid, dat zal u ongetwijfeld bekend zijn. Na dit incident is er geen enkele melding meer ontvangen betreffende overlast, vuurwerk en of brandstichting. Dat is wat ik hier in mijn memo heb. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar de vraag is wel of het gemeld is. En dat is wat nogmaals in deze memo staat. Datzelfde kan ik ook met betrekking tot de vernielingen, het plaatsen van 461 wetboek van strafrecht, het klimmen op het dak, gesprekken met omwonenden die plaatsvinden, inzet van jeugd- en jongerenwerk, toezicht en handhaving, diefstal van één of meerdere fietsen, de aanwezige groep jongeren die overigens goed aanspreekbaar is en waar ook goede contacten zijn, met name ook door de jongerenwerker, overlast van voertuigen staat benoemd, al of niet het dealen en het hebben van afvalzakjes van wiet en eventueel andere drugs. En ook een poortje aan de achterzijde waar u ook in uw motie iets over zegt. Dus de memo gaat daar uitgebreid op in. En nogmaals, mij gaat het niet zozeer om te bagatelliseren wat u zegt. Of om te ontkennen, want ik heb ook de foto's gehad. Ik heb ook de mails van de heer Klaassen van u gehad. Het gaat me alleen om het plaatsen van de mobiele camera in de opdracht aan het college. Daar val ik over. Niet over de problematiek die u schildert. Laat dat heel helder zijn. Maar wel met de oplossing die u kiest. Daar zit wat mij betreft het grote vraagteken.
Interruptie van de Joosels.
Maar het is nogal wat er gebeurd is, de burgemeester. Daar wil ik het even belaten dan.
Ja, maar ik stel wel voor dat we vragen stellen in interruptie. En geen
Ja, dan zou ik toch overwegen de camera te plaatsen.
Goed, de burgemeester.
Ja, ik heb nog wel wat plekken voor u waar wat van alles gebeurt. En dat is ook precies mijn argument waarom dat ik vind dat je niet via motie zou moeten doen. Want als morgen een ander raadslid, heel terecht overigens, vindt dat er in zijn straat, wijk, achterban, u vult maar in, ook een camera moet komen en we gaan daar een meerderheid voor creëren, dan zijn we dadelijk een uitgiftepunt. Terwijl ik veel liever strategisch met de politie het gesprek wil aangaan, welke aanpak is nu proportioneel en wat is zinvol? En als er een camera moet komen, is hier heel snel, werd ook een aantal keren aangegeven. Maar van de 3 stuks die we hebben, zeg ik wel, die moet een proportioneel inzetten. Want als ik hem er neerzet, is die voor de komende week ook bezet. Dan moet niemand komen met ja, maar bij ons of dit of dat. En daarom zeg ik, ik ontken absoluut niet de problematieken die er zijn. Anders lag er ook nu geen memo. Dan zou ik ook een andere discussie met u voeren. Maar de wijze waarop u nu het college wenst op te dragen dat er een camera moet komen als oplossing, die gaat mij te ver. Want laat ik u één tegenhanger voor een camera noemen. Ik hang hier een camera gericht op u. En hierachter gaat iemand staan en de problematiek is niet weg.
Goed, ik kijk voor de orde ook naar de heer Hossels. Er is een verzoek gedaan van de heer Rannemaai, die een verzoek deed, dat kunt u wel of niet inwilligen, dat is aan u. Wilt u de motie in stemming brengen of trekt u hem in?
Nee, we brengen hem niet in stemming.
Oké, dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Ja, dan rest ons niets anders dan de vergadering te sluiten. Ik dank u allen en mocht u niet meer zien, in ieder geval fijne vakantie tot een